Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De ACM trapt op de rem bij een fusie tussen BAM en Heijmans. Gaat het over asfalt. En het kabinet denkt serieus na over het opnieuw invoeren van de autoloze zondag. Ook asfalt. Zometeen meer daarover in BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige eigenaar van de externe voorzitter. Vast welkom. Onze eerste gast is David Gianotte, de managing partner bij OMA. Onder andere betrokken bij Feyenoord City. Fijn dat u er bent.
Hallo.
Zometeen heel veel meer daarover. Eerst nieuws over medicijnen. Want Nederland moet zich inspannen om de productie van belangrijke geneesmiddelen terug te halen naar ons land. Dat wil het kabinet. Minister Bruins heeft er een brief over gestuurd naar de Kamer. We hebben er nu contact over met Petra van Holst, directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Welkom.
Dank u.
Waarom is het belangrijk dat die productie terugkomt naar Nederland?
Nou, de vraag is of de productie naar Nederland terug moet komen, maar in ieder geval naar Europa. Dat moeten we onderzoeken met elkaar, hè, of dat ook echt de juiste oplossing is. Maar we zien in ieder geval dat we niet voldoende in staat zijn om de kwaliteit in China, India, dat soort landen voldoende te borgen. Waardoor er medicijnen op de markt komen waar vervuiling in zit. En dat zouden we met elkaar moeten willen voorkomen.
Waarom is die productie ooit uitbesteed aan China en India? Want het gaat om medicijnen die vaak al uit hun patent zijn gelopen, dus de kosten zijn beperkt. Valt er zoveel te winnen door die medicijnen toch daar te produceren?
Nou, ik denk dat de lagere kosten in dat soort landen wel een reden is geweest om die fabrieken inderdaad buiten Europa te plaatsen, ja.
Nu schrijft minister Bruins dat het onontkoombaar is om die productie voor een deel weer terug te halen naar Europa. Dan lijkt het alsof er eigenlijk weinig meer in de weg staat om dat echt te gaan bewerkstelligen. Wat zou het toch nog moeilijk kunnen maken?
Nou, wat ik net al zei, er komen natuurlijk een hoop dingen bij kijken. Hè. Zo'n fabriek moet dan eerst wel weer in Europa opgebouwd worden. Het productieproces moet weer op gang gebracht worden. En we moeten ook kijken naar de kosten die zoiets met zich meebrengt en of we dat als maatschappij ook willen betalen.
Heeft u daar een idee van? Want u heeft dat eerder ook aangegeven in het Financiële Dagblad. Er hangt een prijskaartje aan als die productie voor een deel weer naar Europa gaat. Wat voor prijskaartje dan?
Nou, daar hebben we natuurlijk nog geen inzicht in wat daar het prijskaartje van is. Dan zul je eerst moeten onderzoeken waar ga je die fabrieken bouwen, wat kost dat, wat betekent het als je het productieproces ook in Europa weer legt. Dan pas als je dat weet, weet je welke kosten daarmee gemoeid zijn. En daar zullen we met elkaar dan een afweging moeten maken of dat het ons waard is om dat helemaal naar Europa te halen.
Maar kan ik dan ook concluderen dat u zegt dat de minister eigenlijk een beetje voor de muziek uitloopt? Dat dat misschien toch voorbarig is om te zeggen dat het onomkoombaar is dat die productie naar Europa gaat?
Nou, ik denk dat de intentie die de minister uitspreekt heel goed is. Want we vinden allemaal belangrijk dat de kwaliteit en de veiligheid van medicijnen goed moet zijn. Dat patiënten kunnen vertrouwen op medicijnen dat ze goed zijn. Dus in die zin, de intentie omarmen wij ook. Alleen we zullen wel verder in kaart moeten brengen wat het nu precies betekent.
U heeft natuurlijk terecht veel aandacht voor de controle en voor de kwaliteit van de geneesmiddelen waar het over gaat. Is het tegelijkertijd ook een politiek spel, een geopolitieke beslissing? Want er wordt ook gezegd, doordat die productie plaatsvindt in India en China een grote rol heeft als leverancier van die grondstoffen, kan het ook als pressiemiddel worden gebruikt. Die afhankelijkheid van China, van India, ook dat is onwenselijk.
Ja, dat is zeker onwenselijk. En je ziet dat op allerlei vlak vandaag de dag natuurlijk ook gebeuren. Dat daar ook een bepaalde macht mee gemoeid is. Dus dat speelt zeker ook mee. Dat je die afhankelijkheid in wil perken. En vandaar ook de intentie van de minister om te kijken of we dat binnen Europa op kunnen lossen.
Hoe denkt u dat het nu verder gaat? U heeft al aangegeven, we moeten als maatschappij bepalen of we er meer geld voor over hebben. Of we de prijs willen betalen. Wie en wanneer moet dat onderzocht gaan worden?
Nou, alle partijen die betrokken zijn bij het maken en het leveren van medicijnen, als ook de minister, VWS en zorgverzekeraars zullen met elkaar om tafel moeten om te kijken wat dit betekent als we deze keuze maken. Daar zullen we dus ook moeten uitrekenen wat de kosten daarvan zijn en aan de andere kant wat het oplevert aan kwaliteit en veiligheid.
Maar de brief is al gestuurd. Heeft u dan ook al een uitnodiging ontvangen om dit serieus te gaan onderzoeken met al die betrokken partners?
Nou, dat is een staande uitnodiging, want we zijn voortdurend met de minister en met CBS in gesprek over problematieken rondom tekorten van medicijnen.
Dank u wel. Petra van Holst, de algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag Thomas.
Laten wij ons gesprek beginnen in Amerika. Er zijn verschillende cijfers die wat zeggen over de staat van de economie. Bouwuitgaven, fabrieksorders. Wat maak je
nou ja, het gaat hier natuurlijk toevallig om een paar cijfers die betrekking hebben op de maakkant van de Amerikaanse economie. Nou, en we weten ondertussen ook wel dat het daar allemaal niet zo geweldig gaat. Het gaat ook niet slecht. De bouwuitgaven, de bedrijfsorde. Dus ja, het zit een keer een maandje wat mee, het zit een keer een maandje wat tegen. Maar opgeteld, dat is de rode draad, schiet het niet op. En dat is natuurlijk al wat een beeld wat we al langer zien. De Amerikaanse economie groeit wel. Niet heel veel, maar wel een beetje aan basis van de consumentenkant. En de maakkant, daar is de muziek veruit.
In het grotere geheel der dingen is dat dan misschien niet iets waar we heel veel aandacht aan moeten besteden. Natuurlijk wel voor het feit dat er binnenkort een deal komt tussen de Verenigde Staten en China, Kees.
Wat zit er in het water bij BNR, Thomas?
Ah, kijk even, die kan, die moet nodig worden bijgevuld. Ja, misschien dat ik dan wat beter mijn vragen
ga
stellen.
Andere dingen. Nou, er gaat geen deal komen, Thomas, voorlopig. Kijk, Trump weet gewoon, zijn economische groei zwakt een beetje af. Dat kan zijn. Maar in China worden de problemen per dag groter. Dus dat is al een hele belangrijke reden om te zeggen van, dat doen we doen het rustig aan. En wat er nog bij komt, in het Amerikaanse congres krijgt Trump steeds meer steun van de Democraten. En dan niet zozeer voor alle dingen die met handel en patenten te maken hebben. Maar vooral met zijn, laten we zeggen, het discriminatie en de politieke problemen in China. En dus de Democraten ondersteunen de mensenrechten en de democratie. Dus in het Amerikaanse congres gaan steeds meer stemmen op. Ook van de Democraten, Trumps grote vijanden, om op een gegeven moment de druk op China op te voeren. Alleen al op basis van mensenrechten en democratie. Dus ja, waarom zou Trump concessies doen in de handelssfeer op het moment dat hij in de Amerikaanse politiek breed gesteund wordt op allerlei andere dingen, terwijl die ervoor zorgen dat in de tussentijd de Chinese positie verder kan verzwakken?
Nou, misschien is het een idee om dat voor je campagne toch te regelen. Dat je kunt zeggen, ik ga voor mijn tweede termijn kijken, wat ik voor elkaar gekregen heb. Ja, iedereen heeft een baan, de lonen zijn een beetje gestegen. En ik heb China in het gereel.
Ja, maar dat die Chinezen, die hebben, je kent mijn begrip over de pijngrens. Die Chinezen zijn nog niet toe aan de pijngrens. Dus waarom zou Trump ze niet nog een tijdje in sop laten gaan koken, terwijl de problemen daar gewoon per dag groter worden? De politieke druk wordt opgevoerd. En dan waarschijnlijk over een jaar een nog veel beter deal gesloten kan worden vanuit het Amerikaanse perspectief.
Nou, ik weet ook wel dat we het hier eerder over hebben gehad en dat jij er voortdurend op hamert dat er helemaal geen deal komt. Maar toch sijpelt zo één keer in de zoveel tijd, laten we zeggen een paar maanden, het bericht naar buiten dat er nu toch echt vorderingen zijn gemaakt. En er was natuurlijk al een soort conceptakkoord en hebben de Chinezen er nog een keertje goed naar gekeken en andere voorwaarden gesteld. Waarom komen dit soort berichten dan naar buiten?
Ja, fake news, Thomas.
Nou, denk je echt dat het fake news is? Nou, of denk je dat er toch momenten zijn geweest dat ze elkaar heel erg zijn genaderd?
Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk, ze proberen natuurlijk het proces, beide partijen proberen natuurlijk het proces te beïnvloeden. In de hoop dat er dan iets op gang komt. Dat is natuurlijk de essentie van lekken. En je weet niet precies waarom, dat weet je ook niet. Dat zijn de belangen van die afzonderlijke personen. Maar als dat puntje bepaald, er wordt gelekt. Men probeert het proces te beïnvloeden. Maar er zijn ook een paar mensen die als het ware gaan over het proces. En de vraag is, laten die zich dan leiden door datgene wat er gelekt en gesuggereerd wordt? Nou, ik denk het niet.
En er moet een deal komen waar natuurlijk, als die er ooit komt, beide landen goed mee kunnen leven zonder door het ijs te zakken.
Precies. Nou, dat gaat in het geval van China al een tijdje duren.
Dan gaan we van Amerika en China naar iets dichter bij huis, namelijk de eurozone. Cijfers over de industrie.
Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen al de inkoopmensenindustrie uit Amerika. Nou, dat wordt in ieder geval niet slechter. Azië, heel matig. En er waren deze week ook cijfers uit Europa. Nou, wat je daar met goed fatsoen van kan zeggen, het wordt niet slechter. Laten we zeggen, het niveau is op dit moment, de inkoopmensen hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Het niveau is vrij laag. En het is een fractie beter dan het was. Dus nou, mondiaal kun je gewoon zeggen, mondiaal blijkt het ook allemaal te stagneren. We zitten op het niveau van een maandje geleden. En als je gewoon kijkt, in al die landen op een rijtje gezet, dan is, ja, welk land is aan het beste, waar ze de ondernemers hebben het meeste vertrouwen? Ja, dat is ongelooflijk.
Ja, ik heb voorkennis, ja.
Dat is Griekenland, ja, dat zou je niet verwachten. In Griekenland zijn ondernemers het meest positief op dit moment in de maakkant. En Duitsland, daar zijn ze het minst optimistisch, het somberste. Dus ja, maar opgeteld, laag niveau. Maar het stagneert. Het wordt in ieder geval niet slechter.
We hebben het de laatste tijd wel vaker over Griekenland, dat toch in bepaalde opzichten een positieve uitzondering is. Het kan verkeren.
Nou, dat is inderdaad, Thomas. Dat is wel eens wat als je 6-7 jaar terug had in de tijd met die Griekenland-crisis. Dat had, denk ik, niemand had ooit verwacht dat dit zou gaan gebeuren. En als je gewoon, het is toch een feit, de Griekse 10-jaarsrente, nou, die is op een all-time low gekomen. Nou, dat was 7 jaar geleden echt volkomen ondenkbaar. Ja. Er gebeuren rare dingen.
Er gebeuren rare dingen. Misschien ook wel in India. Tenminste, als je daar de groeicijfers zou moeten geloven. Dan komen op de inkoopmanagers in de dienstverlening.
We hebben de afgelopen dagen de inkoopmensen uit de industrie gehad. De eerste cijfers over de inkoopmensen uit de dienstverlening beginnen binnen te druppelen. Azië heeft verband met de tijdzones. Geruststellend slecht. Dat is eigenlijk de rode draad. Dat Hongkong slecht is, dat snapt natuurlijk iedereen. Want daar is de bal op dit moment. Ook India, zogenaamd, Thomas, je kent mij, het is een stokpaardje van me, zogenaamd een van de hardste groeiers ter wereld. Nou, Thomas die zei, dat kan gewoon niet. Het is godsonmogelijk dat die Indiaanse economie met 6% groeit. Alleen al op basis van inkoopmanagers uit de industrie en de diensten, die zijn gewoon tamelijk slecht. En hebben we het nog niet eens over de crisis in het financiële stelsel.
En die groeicijfers van India die worden wel meegenomen in allerlei modellen van onder andere het IMF.
Inderdaad, Thomas.
En daarvan zeg jij, neem die alsjeblieft met een korreltje zout.
Nou, pak gewoon maar een kilo zout tegenaan, wil je dat geloven? Ja. Dan moet er iets in het water zitten, wil je dat geloven?
Ik ga het voorlopig even niet proberen, maar ik spreek je morgen weer. Kijken hoe we er dan voor staan. Dankjewel en tot dan.
Tot morgen, Thomas.
ACM trapt op de rem bij de asfaltfusie. De toezichthouder gaat nader onderzoeken of Heijmans en BAM in dat opzicht wel samen mogen. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En in BNR Zaken doen is het tijd voor...
De Zakenlunch.
Daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Samen met David Gianotte van OMA, beursanalist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner van vandaag, Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van De Externe Voorzitter. En Koen, ik wil bij jou beginnen, want Heijmans en BAM die hadden plannen om hun asfaltdivisie samen te voegen. Dat zou al niet zonder slag of stoot gaan. Nu heeft de ACM gezegd, we hebben iets meer tijd nodig.
Ja, ze hebben een vergunning ingediend om hun asfaltbedrijven samen te voegen. Er zijn in Nederland 30 asfaltcentrales en 10 daarvan zijn gezamenlijk van Heijmans en BAM. Die willen ze dus samenbrengen om ook meer innovatie in het asfalt. En dat asfalt is een hele lokale business, want dat moet natuurlijk warm gebracht worden naar de plek waar die weggemaakt wordt. Dus de ACM kijkt hier heel erg naar in welke regio krijgen ze dan een de dominante positie. Nou, twee regio's, Helmond en in Stijn, dus in Zuid-Limburg en in Noord-Limburg, daar knelt de schoen. Daar gaan ze verder naar kijken, maar dat geeft tegelijkertijd ook aan dat ze in al die andere regio's weinig problemen zien. En dat zou dus een hele mooie opsteker kunnen zijn, dat twee wegenbouwers puur dat asfaltbedrijf bij elkaar gaan brengen.
De reactie is ook een beetje laconiek van we weten en we begrijpen dat er nader onderzoek nodig is.
Ja.
En we verwachten eigenlijk misschien wel dat dat goed gaat komen.
Ja, en daarmee zou je ook nog wel kunnen zeggen van nou, misschien laten we dan de markt vrijer in deze twee regio's. Daar zullen ze vast over nagedacht hebben. Maar het feit dat ze in al die andere regio's en bijvoorbeeld de productontwikkeling, nieuwe soorten asfalt, dat ze dat samen mogen gaan doen, dat is natuurlijk een belangrijke stap vooruit waar we allemaal profijt van hebben.
Nu we het toch over asfalt hebben. We hebben het ook al over asfalt gehad, hier eerder op deze zender. De autoloze zondag wordt weer opnieuw overwogen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Meneer Gianotte, zou u daar voorstander van zijn?
Ja, daar zou ik wel een voorstander van zijn. Ik heb ruim 6 jaar in Hongkong gewoond en daar gebeurde dat regelmatig. En ik denk, zolang het openbaar vervoer blijft functioneren, dan is het wel een maatregel die... die in ieder geval het bewustzijn voor het doel ook ten goede komt.
Wat deed dat in Hongkong? Kun je dat nog eens schetsen? Wat bracht dat?
Dat bracht met name dat je veel meer de straat op kon. Dat is daar natuurlijk heel erg druk. Maar ook dat je in je omgeving keek. En dat ziet er dan ineens heel anders uit. En dat brengt ineens heel veel andere mogelijkheden. En mensen gaan zich dan echt heel erg beseffen wat zo'n autorit nou eigenlijk doet met een stad. Niet alleen in de lucht, maar ook gewoon beperkingen die het brengt. En in die zin denk ik dat het heel goed kan zijn om dat bewustzijn, wat we natuurlijk met z'n allen toch moeten gaan opbrengen op een bepaalde manier, echt confronterender te maken. Ik bedoel, iets van het gaspedaal af zal vooral ergernis opleveren, denk ik, en niet per se bewustzijn.
Nu staat het nog maar op een groslijst van, ik meen, meer dan 20 maatregelen die nader worden onderzocht. Het ging in het programma hieraan voorafgaand, Ask Me Anything, ook over die autoloze zondag. Er werd als een gek gebeld. Dus als je dit alleen maar voorstelt, dan hebben mensen daar toch heel uitgesproken ideeën over. Je moet gewoon niet aan hun auto komen, Nathalie. Snap je dat?
Dat snap ik, maar alles wat je niet ter discussie stelt, dat wordt een demon. Hè? En ik denk dat het goed is om dat te doen. Dus om er wel over na te denken. En ik denk dat wat jij zegt ook, dat ook veel meer brengt in het bewustzijn. En dat we heel veel over kunnen praten. Maar als we het doen, dan gaan we gelijk een hele grote stap maken in het bewustzijn. Heel goed.
Ik maak gewoon voortdurend de bruggetjes. Ik lees hier, Koen, dat Duitsland subsidies heeft aangekondigd voor elektrische auto's.
Ja, 6.000.
Ja, nou ja, 6.000 voor een volledig elektrische auto. En een hybride auto, daar krijg je 4.500 euro subsidie voor. Ja, dat is een van de maatregelen die Merkel nu aankondigt om het autogebruik of elektrische autobezit in Duitsland een boost te geven. Ze willen zo'n 650 tot 700.000 auto's. Elektrische auto's extra op de weg gaan brengen. Nou ja, dat is op 47 miljoen auto's nog steeds een druppel op de gloeiende plaat.
En welk jaartal hadden ze erbij genoemd? Dat het 30 of
nou,
is het Duitse nieuws gezien, maar ik heb het niet goed onthouden.
Ik heb hem hier ook nog niet. In welk jaar dat is, maar het is het overleg tussen de autobazen en Merkel. In het Duitse Zwickau is nu net een fabriek volledig omgegaan van een normale verbrandingsmotor naar alleen nog maar elektrische auto's bouwen. En daar is dit een voortvloeisel van.
Ja.
Nathalie, wat is jouw belangrijkste nieuws? Het was toen we in deze studio inkwamen nog een grabbelton van dingen die je wilde bespreken. Ik ben heel benieuwd.
Nou, kijk, je had het gisteren al besproken, maar die TU Eindhoven met zijn mannenboycott, dat vond ik toch wel een puntje om te bespreken.
Hoezo mannenboycott? Er staat hier naast je een man die gewoon werkt aan de TU Eindhoven.
We hebben ook mannen nodig. We kunnen niet mannen boycotten. Ik vond het
voor de boycott.
U bent de professor aan de TU Eindhoven.
Ja, correct. Ja.
Ja. Maar goed, mannen, die moeten er ook zijn. En we kunnen mannen natuurlijk niet boycotten. Ik denk dat het een hele begrijpelijke, maar wel jammerlijke situatie zou zijn als we mannen zouden gaan boycotten. En ik geloof dat al die regel is al ingegaan. Hè? Ik kijk ook even naar jou.
Ja, ja.
En nu heeft het College van de Rechten van de Mens, dat is gisteren hier aan bod gekomen, heeft het dus gezegd, nou, dat kan eigenlijk niet. En ze gaan daar een niet bindend advies uitgeven. Maar ik denk met dat mannenboycott ga je eigenlijk op vrouwen inflatoren eigenschappen toedichten, want dan ga je zeggen, ja, maar zij is er ook gekomen dat ze vrouw is. En dat wil je nou net doorbreken, die gender bias.
Dit is de eeuwige discussie, toch?
Dit is de eeuwige discussie, maar we hebben een gender bias. Ik merk het zelf bij mezelf, ten opzichte van de vrouwen. Dus dat is misschien wel een beetje...
Wat denk jij dan als je
Nou, ik had laatst weer zo'n grapje gehoord van er is een jongen die wordt binnengebracht, die is heel erg ziek en die zat bij zijn vader in de auto en die wordt geopereerd en die persoon die zegt, ik kan deze jongen niet opereren. Hoe kan dat? En dan zat ik al te denken, ja, hoe kan dat? Bleek dus dat die persoon die ging opereren, was een vrouw. En dan kan het natuurlijk weer wel. Dus ik stel het zelf ook in die gender bias, snap je?
Ja.
Kijkt een beetje moeilijk. Maar dus iedereen heeft last van die gender bias. En ik denk dat we daar meer het gesprek over moeten voeren. Ik heb ook...
Maar dat gesprek voeren we toch, zeggen de critici al 30 jaar.
Gender bias en blablabla.
En maar quota en de manieren om meer vrouwen op bepaalde topposities te krijgen.
Dat wel.
Dat gesprek is al heel lang gevoerd.
Die hebben we wel. Maar bijvoorbeeld laatst heb ik bij een bank gezien dat er gewoon filmpjes waren. Er waren echt cijfers, statistieken over hoe dat dan werkt. En ook hoe dat opgebouwd is. En toen waren er heel wat mensen die zeiden, oh, werkt dat zo? Ah, dat doe ik dus ook. Dus we moeten veel meer informatie geven. Niet alleen cijfers, maar ook kwalitatieve informatie, hoe het dan werkt in de praktijk.
Hoe was het gesprek op de TU Eindhoven eigenlijk hierover?
Nou ja, daar ging het vooral over de uitsluiting. Ik bedoel, dat er een betere balans moet zijn en dat mensen zich bewust moeten zijn van hoe kennis en hoe kunde te toetsen in de gesprekken. Daar was iedereen het meteen over eens. Maar dat je mensen uitsluit, en zeker ook mensen die al lang een carrière maken op een instituut en lang zitten te wachten op een nieuwe positie. Dat bracht wel heel veel twijfel onder het personeel. En wat je ook ziet is, ik kom dan uit de architectuur, waar natuurlijk die balans veel meer in evenwicht is. Ik bedoel, bij ons in het bedrijf is zelfs meer dan 50% vrouw. En je ziet ook dat als je mensen er gewoon continu op aanspreekt en ermee bezig bent als onderwerp, dat het helemaal niet per se negatief hoeft uit te vallen voor de een of de ander. Maar uitsluiting, dan wordt het ook wel meteen een soort stempel. Jij bent hier vanwege uitsluiting van iets anders. En dan gaat het niet meer over wat iemand toe te voegen heeft. En dat is denk ik niet goed.
Koen, ik heb even de site van Mercurius Vermogensbeheer erbij gepakt. Moet die bijgewerkt worden of werkt er één vrouw?
Ja, er werkt één vrouw. Ja.
Op 7?
Op 7, ja.
Zij heet dan de knarser.
Nou, ja, nee, ja, goed, weet je. Je als we een hele goede... Nee, maar goed, ik denk toch dat je in de hele discussie je wil de beste kandidaat hebben die op dat moment beschikbaar is. En ik zou graag meer vrouwen in het bedrijf hebben. Dus als er nog in het land hele goede private bankers zijn die overwegen om hun positie bij een bank op te geven. Ja, Thomas, je geeft me nu een open doel. Dan mogen ze me graag bellen. En ik denk dat vrouwen daar heel succesvol in kunnen zijn.
Ik wil met jou nog even praten over de markt. Je ziet dat die markt een top heeft bereikt. Of misschien al over die top heen. Dus we zitten ook midden in het cijferseizoen.
Nieuwe all-time highs. Hè. We staan nu, het contrast met een jaar geleden. We staan nu op 5,89. Eigenlijk nieuwe all-time highs in Amerika de hele tijd. Hoe lang kan dat nog duren? Hè? Vragen we ons met z'n allen af.
Vragen we ons toch al heel lang af ook? Je praat ja, hier toch ook naar beneden?
Maar ik denk dat als je kijkt, het stokje wordt duidelijk overgegeven. Je ziet een sectorrotatie. Ik denk dat sommige markten ook al over de top heen zijn. Dat zien we in de IPO-markt, hè, Beyond Meat. Duidelijk niet meer op die niveaus van 200. Daar hadden we het vorige week al.
Dat was ook wel gestoord hoog gestegen, toch?
Ja, maar dit zijn waarderingen. Bedrijven die nog naar de beurs moeten komen. Dat wordt gewoon niet meer waargemaakt. Dat zien we bij een Uber. Gisteren met cijfers, staan inmiddels 35% onder het niveau waarop ze naar de beurs gekomen zijn. Je ziet dat men toch heel kritisch begint te worden over welk bedrijf is welke waardering nog waard. En dat geeft tegelijkertijd ook wel weer dat je dan toch op een all-time high staat, betekent dat dat stokje doorgegeven wordt in de economie. We hadden het net over die autosubsidies. De automobielindustrie heeft het gewoon heel erg zwaar op dit moment vanwege de handelsoorlog. Maar dat geeft tegelijkertijd aan dat juist de industrie kan zijn die ons naar een volgend hoog niveau gaat tillen. Want als die handelsoorlog straks naar de achtergrond verdwijnt en er vervolgens ook nog eens een subsidie komt in Duitsland op elektrisch rijden, dan kan dat net de impuls zijn waardoor je het toch weer omhoog
trekt. Dan kunnen de vegetarische burgers een stapje terug doen ten faveur van de automarkt.
Ja, ten faveur van het elektrisch rijden. En zo zie je dat het stokje de hele tijd weer doorgegeven wordt. En je toch, het allerbelangrijkste in die markt is de rentestand. We weten dat voorlopig de centrale banken niet de rente gaan verhogen. En dus is er wat meer helderheid, zicht op wat we de komende maanden mogen verwachten. En dat geeft beleggers reden om te kopen.
Dankjewel, Koen. En als er zich iemand heeft gemeld naar aanleiding van je open vacature die je net verspreid hebt, laat het ons even weten. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Zometeen praten we met David Gianotto onder andere over Feyenoord City.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
In Rotterdam-Zuid moet de komende jaren Feyenoord City verrijzen. Een grootschalig stedenbouwkundig project met als kloppend hart een nieuw Feyenoordstadion. Architectenbureau OMA is nauw betrokken bij de realisatie. Het gast is David Gianotto, de managing director bij OMA. Welkom.
Dankjewel.
Allereerst, u moet het me niet kwalijk nemen, maar ik kreeg een soort Brexit-gevoel bij dit dossier. Heeft u die vergelijking ook wel eens gemaakt?
Nee.
Snapt u hem wel?
Nee, ook niet meteen.
Oké, nou ik denk, komt het nou wel, komt het nou nog niet? Waar zitten we nou precies? Nee. Uitstel, we gaan er nog een keertje over praten. Er moet nog steun komen van een bepaalde partij. En bij Brexit, waar ik me overigens wel mee vermaak. Hoop ik ook dat het er een keer komt, duidelijkheid. Waar staan we nu? Kunt u dat schetsen?
De gebiedsontwikkeling is net het definitief masterplan van gepresenteerd. En is ook aan de gemeente aangeboden. Heeft de burgemeester en wethouders ook al naar gekeken. En naast het position paper waar we aan zouden moeten voldoen gelegd. Daar is heel positief op gereageerd. En ook een positief besluit over genomen. Dus daar gaan we nu mee verder. Die gebiedsontwikkeling is natuurlijk heel belangrijk voor Rotterdam-Zuid. Om doorstroom te brengen. Om een impuls in een gebied te brengen wat echt een achterstand heeft ten opzichte van de rest van de stad. En ook door gebieden aan elkaar te knopen. Die nu door trein, wegen en industrieterreinen niet aan elkaar zitten. Daarnaast is het natuurlijk het stadiondossier. Het stadiondossier is natuurlijk een ingewikkeld dossier, want er is er meerdere keer gepraat over een nieuw Feyenoordstadion. Maar in dit geval is het natuurlijk onderdeel van een totale gebiedsontwikkeling. Wat het een andere tendens geeft, maar ook een andere discussie rond het stadion brengt.
Maar je ziet het als twee aparte dossiers?
Nee, wat ons betreft is het dus één. Maar het wordt steeds in de media gebracht alsof het twee verschillende dossiers zijn. Het is allebei door Feyenoord geïnitieerd. Feyenoord snapt heel goed dat alleen een stadion waar je 30 keer per jaar speelt en nog wat events hebt, dat het een ingewikkeldere discussie is dan wanneer je iets brengt voor de stad. En dat je daar ook een initiatiefnemer en een hele belangrijke rol in speelt. En dat is de gedachtegang achter Feyenoord City, wat nog steeds een werktitel is, maar inmiddels voor iedereen de gebruikte term is.
Het gaat als het er eenmaal is, stel dat het er komt, 2024 zo ongeveer.
Ja, dat zou beginnen.
Dan zou het ook heel anders kunnen gaan heten dan Feyenoord City.
Ja, dat zou zeker kunnen. Ja.
Die gebiedsontwikkeling, is dat iets van de gemeente wat die gedaan heeft? Of hebben jullie daar ook al een C in gehad in die gebiedsontwikkeling?
Nee, wat heel interessant is dat dus Feyenoord het initiatief heeft genomen om zo'n gebiedsontwikkeling te starten. Op land dat ze al hebben, maar ook op omliggend land wat ze aan het acquireren zijn. Er is ook nu een stichting waar een aantal ontwikkelaars in zitten, waar Feyenoord in zit, waar de stad in zit, opgericht om die gebiedsontwikkeling te begeleiden. Maar Feyenoord heeft het initiatief genomen en wij hebben daar dan ook vanaf het begin het masterplan voor mogen tekenen. Dus we kijken niet alleen naar het stadion, maar we kijken vooral naar dat grotere geheel. Het stadion is één van de onderdelen.
Okay. Maar als dat stadion niet doorgaat, heb ik begrepen van mensen die erbij betrokken zijn, dan staat de rest ook ter discussie. Dan moet je terug naar de tekentafel.
Nee, dan moet je altijd terug naar de tekentafel als iets niet doorgaat.
Tenzij maar zegt, dan houden we het oude stadion.
Volgens mij wat er gezegd is dat er geen plan B nu actief aan wordt gewerkt. Maar wat helder is dat in Rotterdam-Zuid een impuls nodig is. En dat dit gebied aangewezen is als een woonzoeklocatie, zoals dat zo mooi heet. Dus ik kan me niet voorstellen als het stadion onverhoopt, waar ik absoluut niet vanuit ga, niet zou doorgaan, dat er dan niet ook een gebiedsontwikkeling zou gebeuren. Maar die twee dingen die zijn nu gewoon zo aan elkaar verbonden, dat niemand natuurlijk gaat zeggen van ja, er is een plan B, een plan C en plan D. En dat zou ook helemaal niet goed zijn. Want zoiets moet je met overtuiging doen. En je merkt ook dat de stad daar met heel veel overtuiging achter staat.
Welk deel van de stad? De stad of een deel van de stad? Want de gemeenteraad heeft ook een paar keer over uitgesproken en bepaalde plannen dan weer niet voldoende gesteund. Er moeten weer nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dus
ja, maar dat is natuurlijk zo'n ingewikkeld megaproject, heeft natuurlijk altijd voortschrijdend inzicht. Maar de gemeenteraad heeft wel degelijk het conceptmasterplan vastgesteld, heeft er een aantal voorwaarden aangesteld, waaronder waar we aan zouden moeten voldoen. Daar is nu aan voldaan. Dus je kan altijd de negatieve sentimenten benadrukken, wat heel veel gebeurt. Maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld de polls die erover geweest zijn, over zowel het stadion als over het masterplan, waar heel positief op gereageerd wordt. Met name door de bewoners van Rotterdam.
Ja, want hoe heb je dat geconstateerd? Want er zit natuurlijk zoveel emotie achter en in en bij. Ja. Van hoe heb je die erbij betrokken, die bewoners of die hardcore Feyenoord-liefhebbers?
Nou ja, we hebben ongelooflijk veel participatiemomenten gehad, zowel overdag als 's avonds. We hebben altijd onze plannen helemaal open gepresenteerd. We hebben ook gevraagd van wat zijn nou jullie, wat we genoemd hebben, customer journeys. Wat zouden jullie nou willen meemaken als je in dat gebied bent, als bewoner of als bezoeker van het voetbalstadion, of als je naar de megabioscoop gaat, of als je gewoon komt winkelen. Wat wil je meemaken? En een heleboel van die belevingen zijn meegenomen in die ontwikkeling van zo'n project. Zo'n project, we werken er nu ruim 2,5 jaar aan. Dus dat heeft ook een enorme doorlooptijd. Dus je bent continu met elkaar aan het communiceren. En dat is ook de enige manier om rond zo'n megaproject, we doen natuurlijk heel veel grote projecten wereldwijd, om draagvlak te creëren. Natuurlijk, als iets nieuw is en als iets emotioneel verbonden is, voetbal is een heel emotioneel ding, dan krijg je natuurlijk weerstand. En die weerstand kan je alleen maar overwinnen door het gesprek aan te gaan en niet door te zeggen, nou, het is niet zo.
Natuurlijk is er voortschrijdend inzicht ook in dat project. Ja, we zijn er al langer mee bezig. Betekent dat ook
zal
dat
ook
u
nog
zich
in de toekomst zo zijn?
Betekent dat u zich het ook ergens op verkeken heeft, op bijvoorbeeld die emotionele binding?
Nee, daar hebben we ons zeker niet op verkeken. We zijn dat gesprek heel open ingegaan en we hebben daar onze weg in gevonden. We wisten dat dat er was. Ik bedoel, er zijn eerdere pogingen ondernomen die gestrand zijn op dat sentiment. Dus natuurlijk weten wij heel goed dat dat er was. En Feyenoord zeker als opdrachtgever. Daar hebben we ons zeker niet op verkeken. Maar als je kijkt naar hoe de discussie verlopen is, zie je ook dat die discussie eerst van absoluut nee en we willen het niet, naar nu het definitief ontwerp van het stadion af is, naar een positief sentiment daarover. Mensen die toen de beelden naar buiten kwamen meteen heel positief reageerden. In alle geledingen.
Hoeveel vrijheid had u dan bij dat ontwerp? Want het heeft ook wel iets weg van de huidige Kuip.
Nou, dat is een beslissing geweest die wij hebben genomen. Wij vonden het heel belangrijk dat een aantal van de sentimenten die er zijn rond de Kuip, wat een fantastisch stadion is en waar je ook in een hele goede sfeer hebt, dat een aantal van die elementen meegenomen zouden moeten worden. Feyenoord had ons dat ook gevraagd om daar naar te kijken. Bijvoorbeeld de alzijdigheid is een uniek element van de Kuip. De Kuip was ook een van de eerste stadions in Europa die dat had. En heeft ook model gestaan voor stadions in Spanje, in Italië, in Duitsland. En dat element hebben we weer meegenomen. Geen onderbrekingen. We hebben geprobeerd de mensen zo dicht mogelijk...
Wat bedoelde met onderbrekingen? Want dat nou ja, is ook hinderlijk vinden als voetbalsupporter.
Ja, maar een heleboel voetbalstadions heb je hoeken waar niemand zit. Daar heb je alleen twee lange zijdes en twee korte zijdes en de hoeken worden niet benut. We hebben echt een ovaal stadion waar je dus overal mensen ziet zitten. Nou, dat is als tegenstander best wel imposant. Daarnaast hebben we geprobeerd nog dichter op het veld te komen dan bij de Kuip. Want de Kuip zit al heel dicht op het veld. En dat is ons gelukt, zowel aan de lange zijdes als aan de korte zijdes. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de nieuwe UEFA en FIFA-richtlijnen, waar je heel goed
naar
moet
kijken. Dat zijn er nogal wat, geloof ik, hè?
Ja, dat zijn er meer dan 3000. Dus dat is een ongelooflijke puzzel die je moet doen om zowel veiligheid als zichtbaarheid, als alle commerciële doeleinden, transport, logistiek, al dat soort zaken goed te kunnen regelen. Dus het is niet een hele makkelijke opgave, zo'n stadion, niet alleen aan de kant van sentiment, maar ook gewoon het maken ervan. Dus
maar wat, als je kijkt naar dat maken, dan ben ik gepuzzeld. Hè? Heb je alleen die mensen, die betrokken mensen geconsulteerd? Of hebben ze ook nog in de besluitvorming om tot dat DO te komen, tot definitief ontwerp te komen, ook nog eens een C gegeven?
Er zijn elementen die we met hun hebben uitgewerkt. En je kunt natuurlijk niet een C overgeven. Want ik bedoel, je kan nooit...
Ja, meebeslissen zou je kunnen zeggen.
Ja, maar er zijn dus bepaalde ruimte in het stadion samen bekeken, samen besproken. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk de pen vast. Want je moet het totaal bewaken. Mm-hmm. Maar er zijn elementen waar wel degelijk heel nadrukkelijk over meegesproken wordt.
Mm. Ja. Nou is er dus heel veel gesproken met alle betrokken partijen. Dan denk je misschien, dan heb ik alles nu wel gehad. Dan komt de Raad van State met een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor heel veel sectoren, maar onder andere ook de bouw, uiteraard. Ja. Wat denkt u dat u daarvan gaat merken?
Nou, daar gaat het project zeker wat van ondervinden. Maar dat is denk ik nationaal een probleem. Ik bedoel, we moeten ook niet een project als Feyenoord City daar op uitlichten. Of het zou ook niet een uitzondering moeten zijn. Ik denk dat het beleid wat nu gemaakt moet worden, het aangepaste beleid wat nu gemaakt moet worden, weer mogelijkheid moet scheppen in de gebouwde omgeving, in de ruimtelijke omgeving. En daar is Feyenoord City een onderdeel van. De stadsgroei van Rotterdam is enorm. Er is een enorme vraag naar woningbouw. Er is een enorme vraag naar nieuwe leefplekken met een bepaalde kwaliteit, zodat de oude voorraad ook door kan stromen en dat je die ook weer op kan knappen. En dat is niet iets wat nu stil mag komen te liggen of kan komen te liggen, want dan komt ook een heel groot deel van de economie stil te liggen.
Maar als u dan toch zegt het zal gevolgen hebben, en ik ga Feyenoord City er niet in het bijzonder uitlichten, want het geldt voor alle nieuwbouwprojecten die nu spelen. Maar wat voor gevolgen zijn dat dan?
Nou, het zal vooral tijdsgevolg zijn op dit moment. En het zal best kunnen zijn dat er extra duurzaamheidsmaatregelen zullen worden gevraagd. Dat zou iets kunnen zijn.
En tijdsgevolgen, ja, als ik het zo een beetje heb gevolgd. Het speelt al jaren, dus er komt mogelijkerwijs toch nog weer een wat latere stip op de horizon.
Nou ja, maar we moeten wel heel realistisch zijn. Dit project is 2,5 jaar geleden gestart. Het is de bedoeling dat over 2 jaar de bouw ervan start. Dat is voor Nederlandse begrippen ongelooflijk snel. En zeker voor zo'n heel groot project. Er zijn heel veel kleinere projecten waar wij aan werken, die vele malen langer duren.
Met hoeveel zekerheid kunt u zeggen, over 2 jaar gaat er dan begonnen worden aan de bouw? Als je nog weet dat er nog wel een enkele hobbel te nemen is en die stikstofuitspraak er ook nog altijd ligt.
Nou ja, zekerheid kan niet uit de mond van de architect komen. Daar komen zoveel factoren bij elkaar. Maar dat nog steeds het streven is, is absoluut helder. Ja.
Nou, ik heb een paar dilemma's voor u. En de bedoeling is dat u moet kiezen en dan achteraf kunt u nuanceren, maar dan in deel 2. Het belangrijkste is om de oude vertrouwde Kuipsfeer terug te krijgen in een nieuw stadion, of wij moeten het nieuwe thuishonk worden van Oranje.
Kuipsfeer.
FIFA's wil is wet, of er zitten grenzen aan onze ambities. Het stadion moet voor een breed publiek toegankelijk blijven.
Het moet zeker voor een breed publiek toegankelijk blijven.
Nederland loopt voorop met urban planning. Of als je ziet wat er mogelijk is in het Midden-Oosten, dan kunnen we daar in Nederland nog veel van leren. En het antwoord op die vraag horen we zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is David Gianotte van architectenbureau OMA. En we hebben nog één dilemma te goed, het antwoord daarop. Nee, Nederland loopt voorop met urban planning. Of als je ziet wat er mogelijk is in het Midden-Oosten, dan kan Nederland daar nog heel veel van leren. Wat zou u zeggen?
Dat Nederland voorop loopt.
Nederland voorop loopt. En in welk opzicht loopt Nederland voorop?
Nou, met name als het gaat over functiemenging en als het gaat over het bij elkaar brengen van partijen die nodig zijn om een goede stad te maken. En met name ook op het nemen van initiatief. In heel veel delen van de wereld wordt, als het gaat over planning van steden, gewacht totdat overheden beleid maken. In Nederland is dat absoluut niet het geval. Is er heel veel initiatief om verbeteringen in die stad continu mogelijk te maken. En dat is ook heel erg nodig nu de technologische ontwikkeling zo ongelooflijk snel gaat. Waar 100 jaar geleden je 10 jaar een volgende stap zette, zet je nu bijna ieder jaar een volgende stap. Ook in die stad. En dat initiatief is in dit land mogelijk.
Van wie komt dat initiatief dan?
Nou, dat komt eigenlijk vanuit heel veel verschillende hoeken. En dat is het interessante. Dat komt vanuit wetenschap, maar dat komt ook vanuit ontwikkelaarszijde. Dat komt vanuit ook de beleidsmakers. Maar dan die met name nieuwe dingen willen testen. Zonder dat het per se al gegoten is in steen. En het komt ook vanuit plannenmakers. Ik bedoel, ook wij nemen heel bewust initiatief als wij zien dat er bepaalde verbeteringen nodig zijn. Of dat bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, een beetje banaal beginnen te worden. Dat je daar dus ook dingen aan toevoegt.
Wat bedoel je met banaal?
Nou ja, het op een gegeven moment werd duurzaam, werd vergroenen. Hè? En dan gaan we groen op gebouw plakken en dan gaan we overal groen in de openbare ruimte terugbrengen en dan zijn we ongelooflijk duurzaam. Maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Je moet natuurlijk gedragsverandering teweeg brengen, ook in de stad en in het gebruik van die openbare ruimte. En dan zijn plannenmakers en mensen die daar continu mee bezig zijn heel belangrijk in die discussie. En wat je dan vaak de discourse noemt in zo'n gesprek. Het kan niet alleen maar zo zijn dat een certificaat straks bepaalt hoe duurzaam we zijn. Want uiteindelijk zijn de mensen die het gebruiken en die er leven, die bepalen het echt. Een certificaat is grotendeels een marketingtool. En daar moet je ontzettend mee oppassen.
Burgerinitiatieven, die mis ik nog. Want ik denk dat die ook wel steeds meer manifester worden.
Die worden ook steeds belangrijker. Het ingewikkelde daarin is dat het Nederland is wel op een manier georganiseerd dat het niet altijd even doorzichtig is voor mensen die dat maar één keer doen of misschien twee keer in hun leven. En daardoor is het burgerinitiatief steeds minder, maar je ziet wel woongenootschappen ontstaan. Je ziet wel mensen die gezamenlijk projecten aanvangen. En daar kennis in zo'n collectief hebben. Dat zie je wel steeds meer. Ja. Maar dat is in het buitenland overigens vele malen meer. Bijvoorbeeld landen als Zwitserland of Singapore. Daar gebeurt ongelooflijk veel op burgerinitiatief.
Okay. Ja.
En hoe lang duurt het voordat daar van een plan ook echt iets te zien is dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden? Want ik hoor wel eens verhalen dat als je het over alle vergunningen hebt die nodig zijn, dat in Nederland wel echt buiten verhouding is.
Ja, in Nederland is dat ingewikkeld. Vergunningen duren vaak lang. Vooral als het niet binnen de bestemmingsplannen die gelden past. Dan, als je een wijziging nodig hebt, dan duurt het heel erg lang. En ja, er zijn landen in de wereld waar dat heel anders is. Want daar gaat het gewoon op een beslissing van een beslissingsbevoegde op dat moment. En dan kan het, als de vinger omhoog gaat, dan kan je bij wijze van spreken de volgende dag beginnen. Dat heeft hele grote voordelen, maar het heeft ook hele grote gevaren. Want daar ligt corruptie natuurlijk op de loer. En er ligt ook natuurlijk andere belangen, financiële belangen op de loer, die je dan wel goed moet aftesten als plannenmaker.
Dat heeft u ook wel eens aangevoeld?
Ja, er zijn wel eens projecten geweest waar we heel enthousiast aan gewerkt hebben. En toen het moment van beslissen kwam, dat we er toch mee gestopt zijn, omdat het dreigde naar dingen te gaan. Ik bedoel, wij werken in de hele wereld. En je wil natuurlijk absoluut niet dat je ergens mee geassocieerd wordt wat afbreuk kan doen aan andere projecten elders.
Het gaat tenminste, als u hier bent, heel vaak over Feyenoord City. Dat is natuurlijk iets waar heel veel gevoel bij zit. Dus ik denk dat ook de reden is dat vaak te sprake komt. En iedereen kent Feyenoord, iedereen kent Rotterdam.
Ja.
Wat vindt u er eigenlijk van? Want u zegt het terecht, u werkt wereldwijd aan verschillende projecten. En nu wordt het misschien toch vaak verengd tot, oh ja, Feyenoord City.
Nou ja, dat is een heel belangrijk project in ons portfolio. Ik heb het zelf mee geïnitieerd. Het is een project waar ik heel veel tijd aan besteed. Dus ik vind dat helemaal niet erg dat één project meer aandacht krijgt dan een ander. Het is ook wel eens fijn om een project er wat meer aan de luwte te kunnen werken. En dat mensen pas realiseren als het er komt wat voor impact het heeft. Dat is ook prettig. Dus die afwisseling is heel goed. Maar als je naar mijn portfolio kijkt, ik heb nu ongeveer 16 projecten lopen. Als je daarnaar kijkt, dan zijn er 3-4 die een hele hoge intensiteit hebben, zoals Feyenoord. En dan zijn er een aantal die wat meer in de luwte bewegen. En er zijn een aantal die gewoon de normale aandacht krijgen. En dat ben ik gewend. En
hoe komt het dan dat het ene project heel veel meer aandacht opslurpt en ook genereert dan het andere?
Nou, die emotionele verbondenheid van de omgeving is een factor.
Ik denk daarbij natuurlijk aan de Tweede Kamer, hè? Sober en doelmatig. Ja. Want dat is natuurlijk heel jammer eigenlijk, hè, dat gegaan is zoals het gegaan is.
Bijzonder jammer.
Ja. Kun je daar nog eens iets over zeggen? Wat voor impact dat heeft voor jullie?
Ja, Ellen van Loon, mijn collega, heeft dat natuurlijk gedaan. En die heeft wat heel lastig in dat dossier was, is dat wij een contract hadden waar eigenlijk in stond dat we er niet over het project konden praten in de publieke domein. En de politiek kan dat natuurlijk wel. Want die kan natuurlijk gewoon in zijn eigen
beetje
politieke debat.
Een beetje oneerlijk speelveld.
Nou, dat was heel ingewikkeld. Ja. Want we hoorden een heleboel dingen waar wij van wisten dat het anders was. Maar daar konden we niks op zeggen. En op het moment dat ze besloten hebben om wat anders te gaan doen, voor hun goede redenen waarschijnlijk, die hadden niet zozeer met ons ontwerp te maken, want ons ontwerp is gewoon goedgekeurd en die is ook gewoon uiteindelijk betaald. Is er een andere weg ingeslagen? En toen dat gebeurde, konden wij wel openheid van zaak geven. Want toen hebben we gevraagd, ja, maar dan mogen we in ieder geval dan vertellen hoe wij erin staan. En ik denk dat dat ook heel veel duidelijkheid heeft gegeven. Sober doelmatig is een term die in Nederland voor alles geldt. Dus daar hoeven we niet heel lang bij stil te staan en dat de ontwerpen, en u heeft ze gezien in het publieke domein, absoluut niet vreemd waren en zeker niet voor een regeringscentrum en iets wat je 30 jaar, 50 jaar verder moet brengen in de toekomst. Dat was overduidelijk dat we in ieder geval aan de brief die we hadden gekregen hebben voldaan.
Zo'n event, heeft dat nou zeg maar een vervelende spin-off voor jullie bedrijf? Of is het gewoon echt een heel klein druppeltje op een plaat die je verder helemaal niet...
Het is vooral een vervelende spin-off voor iets waar je heel hard aan gewerkt heeft. En Ellen, ja, dat is natuurlijk niet fijn om op deze manier neergezet te worden en in het nieuws te zijn. Maar voor het bedrijf heeft het de impact dat wij blijven geloven in ons werk. En als we het mogen uitleggen, dat mensen het dus ook kunnen begrijpen. Dat we dus niet iets aan het doen zijn wat luchtfietserij is.
Maar heeft u dan achteraf spijt? Of is dat nou eenmaal altijd een voorwaarde dat u niet eerder daar iets over heeft kunnen zeggen? Hè? Want de politiek heeft er inderdaad wel het een en ander over gezegd.
Als je achteraf denkt, dan hadden we dat contract misschien anders moeten tekenen. Maar dat was op dat moment het sentiment niet. En wij zagen op dat moment hoe het georganiseerd was daar niet een probleem in. Ja, dat is een afweging die we toen gemaakt hebben. We hebben ons daar keurig netjes aan gehouden. Want je wil ook niet aan wat je afspreekt je niet te houden. En als het dan op een moment zo is dat je er wel over kan praten, dan geef je openheid van zaken op een hele neutrale manier. Er is ook verder niet een wrok of een wrevel.
Dat is er helemaal niet. Maar u zegt ze hebben voor hun goede redenen voor een andere weg gekozen.
Ja.
Voor hun goede redenen. U begrijpt dat ook eigenlijk? Of zegt u ja?
Nee, ik denk dat dat niet nodig was geweest. Zoals zij het hebben gebracht, was het voor hun wel nodig. Ja, dan is dat zo. Ja, je kunt niet alle plannen die je onder je handen krijgt realiseren. En dat is nou eenmaal zo in ons vak. Soms werk je ergens 3-4 jaar aan en dan verandert er iets. Ja, en dan moet je of aanpassen of gaat het helemaal niet door. Ja, dat is altijd heel vervelend. Het is altijd een rotgevoel. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wat nodig is om hele grote projecten te kunnen doen. Je neemt risico's, je doet dingen die onderdeel kunnen worden van een publiek debat. Ik bedoel, wij willen wereldwijd werken. Ja, dat betekent dat je dit soort dingen tegenkomt.
Je bent een Nederlands bedrijf, hè? En als ik kijk op jullie website, en dan duizelt je echt van de namen van Kuwait, Wenen, Houston, China. Is Nederland maar een hele kleine markt voor jullie, denk ik?
Ja, Nederland is een kleine markt. De laatste tijd wel iets groter. Feyenoord is natuurlijk een groot project bijvoorbeeld. En de Bijl en Baan is een groot project. We doen nog wat andere projecten in Nederland, zoals het Rai Hotel hier in Amsterdam. Dus het is wel iets groter geworden. Maar als je het in de omzet bekijkt, is het inderdaad een hele kleine markt.
Ja. Jullie zijn de hoeveelste speler in de wereld?
Nou, we zitten bij de top 5.
Ja. Dus alle gebraden kippen komen wel een beetje richting jullie kant?
Gebraden kippen, dat vind ik wel een mooi.
Ze willen alleen maar je mond open te doen en.
Absoluut niet.
Te doen.
We moeten er heel hard voor werken om de projecten te doen die we willen doen. We zijn continu bezig met acquisitie. We zijn continu bezig met ons netwerk natuurlijk. En daar komt werk uit.
Ik heb nog één vraag voor u. Een belangrijke vraag, althans. Een vraag die ik stel aan onze eerste gast iedere dag. Namelijk, wat was voor uw carrière de belangrijkste beslissing? Kan een zakelijke beslissing zijn, een privébeslissing?
Nou, de beste beslissing die ik heb genomen voor mijn carrière is denk ik dat ik vanuit een heel goed bureau hier in Amsterdam, wat met name op de Nederlandse markt werkte, Search, overgestapt ben naar OMA. En samen ben gaan werken met Rem Koolhaas en met mijn huidige partners in het bedrijf. En al heel snel, toen ik bij OMA kwam, naar Hongkong kon gaan om in de Aziatische portfolio te runnen. Wat voor mij heeft ongelooflijk veel geleerd. En daar heb ik ook heel veel dingen kunnen bouwen in een hele korte tijd. Wat me ook heel veel kennis heeft gegeven die ik nu hier gebruik. En die ik ook gebruik in het leiden nu wereldwijd van het bedrijf.
Dank u wel. David Gianotte en tot de volgende keer.
Tot ziens.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Johan Enschede Amsterdam, de drukkerij viert feest, want bestaat 200 jaar. En dat is bijzonder. Heel veel bedrijven halen dat niet, 200. En dat ook nog eens in een branche waarin ze niet alleen met elkaar concurreren, maar ook met bijvoorbeeld de e-mail. Welkom in het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke van de externe voorzitter. En te gast is Jos van Leeuwen, directeur van Johan Enschede Amsterdam. Welkom en gefeliciteerd.
Dankjewel, goedemiddag.
U heeft een notitieblokje meegenomen waarop staat, en dat is volgens mij ook de bedrijfsslogan, power to the paper.
Ja,
Hoe krachtig is papier eigenlijk nog in deze tijd?
Wij geloven in papier. Wij denken dat papier heel krachtig is, in tegenstelling tot wat misschien anderen denken. En wij zetten daar volop in.
En wat geeft u de overtuiging om dat te blijven doen, ook de komende 200 jaar?
Je zou natuurlijk kunnen zeggen, het was er al 200 jaar, dus waarom zou het er niet meer zijn? Maar zo zijn natuurlijk dingen ook wel eens misgelopen. Wij denken dat wij nog heel veel aan papier kunnen toevoegen. En juist die dingen die misschien als bedreiging worden gezien, duurzaamheid, de digitalisering, dat zien wij juist als kansen om papier eigenlijk weer een nieuw leven te gaan geven.
Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Want ik krijg steeds meer ook van andere mensen het advies om dingen niet meer te printen. Weet u het wel zeker? Heeft u het op papier nodig? Wij zijn een papierloze organisatie. Dus ja, toch nog een keer de vraag, waarom zou papier overleven op grotere schaal?
Ja, nou, we denken dat er inderdaad heel veel aspecten zijn waar je papier minder voor nodig hebt. En inderdaad, als je geen papier bedrukt, dan is dat goed voor het milieu. Aan de andere kant denken wij dat er in specifieke toepassingen, en daar hebben we er een aantal van, in specifieke productconcepten, juist nog heel veel waarde kan zijn om papier een toepassing te geven. En waarbij dus ook een heel krachtig middel kan zijn om je boodschap over te brengen.
Klaar u nader, welke producten zijn dat?
En welke ontwikkelingen ziet u eigenlijk?
Een van de ontwikkelingen die wij bijvoorbeeld zien is dat wij papier met digitalisering kunnen combineren. Vroeger was papier voor hele specifieke toepassingen, diploma's, notariële akten, stembiljetten. Dan kon je dat beveiligen, bijvoorbeeld met een watermerk erin. Wij gaan nu zover dat wij een chip, embedded, noemen wij dat, in het papier kunnen plaatsen. Waarbij we eigenlijk de brug tussen de informatie op het papier en de digitale wereld kunnen slaan. En daar kan je allerlei prachtige beveiligde concepten mee maken, waarbij het papier dus veiliger is dan alleen de digitale vastlegging of alleen de papieren vastlegging.
Maar veiliger, maar dat is ook weer hackbaar natuurlijk, want dat moet weer ook weer niet te ondermijnen zijn. Hoe kun je dan papier op dat punt niet ondermijnen? Dat begrijp ik niet. Ja. Ik begrijp wel dat je er iets in kan gooien, maar hoe veilig is het dan?
Ja, dat gaat misschien wat verder in het tijdsbestek wat we hier hebben. Maar wat wij doen is dat het papier dus voorzien wordt van een chip. En natuurlijk dan, als je dat bijvoorbeeld voor notariële akten doet, of voor andere zaken, of voor diploma's, dan mag je ervan uitgaan dat het proces bij de notaris en bij de hogeschool dat in orde is. Maar dan kunnen wij de brug slaan tussen de bedrukking van het papier en de inhoud die daarop staat, en de databases waarin de informatie vastgelegd is. En natuurlijk met de blockchain technologie die er tegenwoordig is, kan je daar prachtige verbindingen leggen. En krijg je een totaalconcept, wat eigenlijk vanaf het moment dat het diploma of de akte wordt uitgegeven, tot degene die daarmee een transactie wil doen of dat aan iemand toont, dat je zeker weet dat in die hele keten het volledig beveiligd is.
Okay.
En vorige week was bijvoorbeeld iets over de mbo-diploma-fraude was in het nieuws. Nou, wij hebben daar de oplossing voor.
Ja.
Zeg ik onbescheiden.
Ja.
Nou, die heeft u net een beetje toegelicht. Een van de zaken waar u denk ik het bekendst mee bent, ook al weten heel veel mensen dat misschien alsnog niet, dat zijn de stembiljetten,
ja,
waar u al heel lang verantwoordelijk voor bent. Hoe krijgen ze een opdracht?
Ja, dat enerzijds is dat historisch zo gegroeid. Dat krijg je niet van de een op de andere dag. Daar moet je al jaren je best voor doen. En inderdaad ook een uitstekende reputatie voor hebben. Dat zijn ook vaak tenders en aanbestedingen van gemeentes of overheden. En ja, wij hebben ons daarin gekwalificeerd. Omdat wij dat heel goed kunnen doen. Dat foutloos doen. En dat ook natuurlijk aan alle betrouwbaarheidseisen moet voldoen.
Is het heel moeilijk of is het vooral een eer om die opdracht te hebben? Of zit er als drukkerij ook nog echt ambacht in?
Nou, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar een stembiljet is een ontzettend eenvoudig product. Het is een zwart-wit bedrukking van een vel papier. Dus daar valt eigenlijk niet zo heel veel bijzonders van te zeggen. Maar als je kijkt de functie die het heeft en de beveiligingen rondomheen en ook de flexibiliteit. De kandidaten zijn pas heel kort van tevoren bekend. Je moet miljoenen stembiljetten maken en je wilt natuurlijk niet dat het stembiljet van Rotterdam-Zuid in Amsterdam-Noord terechtkomt.
En is dat ook intelligent, dat papier?
Dat papier is niet intelligent, maar het proces daar rondomheen is zeer uitdagend. Omdat je binnen een zeer kort tijdsbestek, foutloos, en wij doen dat tot op stembureauniveau. Dus wij drukken weliswaar miljoenen stembiljetten, maar wij zorgen dat in elk stemkantoor de stembiljetten en alle materialen aanwezig zijn. Dus tot de potloden toe.
Maar als u zegt, het is natuurlijk belangrijk dat het stembiljet voor Rotterdam-Zuid niet in Amsterdam-Noord terechtkomt. Is dat ook uw verantwoordelijkheid?
Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is nog nooit fout gegaan.
Nee, ik heb ook de site er even op nageslagen. Daar staat een berichtje naar aanleiding van de Europese verkiezingen. Het is weer soepel verlopen, onder andere dankzij onze verkiezingsservice.
Ja.
Wat is die verkiezingsservice dan?
Nou ja, wat wij dus doen, en dat klinkt misschien weer heel badinerend. Wij ontzorgen de gemeente. Dat wil zeggen dat wij niet alleen de biljetten leveren, maar dat wat ik al zei, dat wij in koffers of in pallets per stembureau alles uitgesorteerd neerzetten, zodat de mensen die de verkiezing doen op de dag zelf alleen maar uit hoeven te pakken, de verkiezing doen en dan vervolgens...
Dus je doet de documentenstroom? Zoals
wij doen de hele documentenstroom, maar ook alle materialen daarom.
De documentenstroom?
Ja. Even een term erin gooien.
Staat er toch nog? Ja, ik was toch op die site. Ik denk, ik ga nog even door. Natuurlijk moesten we wel zo her en der calamiteiten oplossen. Ja, dat snapt u. Ik ben wel benieuwd wat er dan toch nog mis kan gaan, ondanks uw vlekkeloze verkiezingsservice.
Ja, nou ja, dat er geen calamiteiten zijn geweest betekent dat we ze opgelost hebben. En natuurlijk zijn er altijd wel eens dingen die spannend zijn.
Maar noemt u ze wat? U hoeft geen gemeente
te noemen. Nou ja, je kan je voorstellen in algemene zin, bij de Europese verkiezingen was dat er wat discussie was over een van de laatste partijen wel of niet gerechtigd was om mee te doen aan de verkiezingen. Nou, dan staat je drukpers klaar met het papier erin en dan is het nog even niet duidelijk wat je erop moet drukken. En nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, dan maken we het twee varianten. Dat is een manier om dat op te lossen. Ja. Dan maak je wel extra kosten, maar dan heb je het opgelost. Daar moet je aan denken.
En een ander probleem dat u misschien kunt oplossen is dat kunt u niet oplossen, maar de versplintering van de politiek is natuurlijk al een tijdje gaande. Het aantal lijsten dat meedoet, dat neemt ook alleen maar toe in mijn beleving. Die hele formulieren, ik heb daar bijna 3 handen voor nodig om dat helemaal te kunnen spreiden. Is het denkbaar dat dat wat slimmer wordt geordend?
Nou ja, dan vindt u het al lastig om het in te vullen. Moet u nagaan, die arme mensen die dat moeten tellen in die gymzalen en al die formulieren moeten uitvouwen en dat ene rode stipje vinden.
U zegt het zelf al, dat kan eigenlijk niet meer.
Dat kan niet meer, dat is niet meer van deze tijd. Wij hebben daar wederom onbescheiden allang de oplossing voor. Ook door een combinatie van een compact stembiljet met een code, dan wel een elektronische component daarin. Daarmee hou je het stemgemak voor degene die moet stemmen, heb je opgelost. En aan de andere kant heb je een volstrekt waterdichte, tenminste in onze optiek, telling en controlemogelijkheid.
Maar u zegt in onze optiek, het is er nog niet.
Het is er nog niet. Dat heeft ook te maken met dat de besluitvorming rondom de stembiljetten, dat weet u ongetwijfeld ook, dat een zeer lastig traject is, waar men 100%, wat zeg ik, 200% zeker wil weten dat men het goede concept
heeft. Maar u levert dus nu eigenlijk iets waarvan u zegt dat is op zijn best suboptimaal. Het kan veel beter en we hebben de oplossing al.
Datgene wat men geleverd wil hebben, dat leveren wij zeer optimaal. Maar we hebben er ideeën over hoe het nog beter zou
kunnen. Keurig. Ik had toch een andere vraag. Hè? Die drukwerkwereld, hè? In mijn omgeving, heel veel drukkerijen op de kop.
Ja.
Het drukwerkdeal kent u natuurlijk niet, hè?
Ja. Kennen wij.
Ja, kent u. En u heeft denk ik ook uw omzet echt rigoureus zien dalen.
Wij hebben de omzet niet zien dalen. Wij hebben hem wat zien groeien zelfs, hoewel dat per jaar wat fluctueert. Maar wat je wel ziet is dat de omzet mix verschuift.
Ja.
En als je de hele grafische wereld ziet, daar heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden. Heel veel bedrijven zijn gestopt of gefuseerd. Je ziet daar een enorme schaalvergroting. Dat is één. Dus alleen als je groot bent en kostleader, dan heb je markt. Het tweede is dat er inderdaad drukwerkdeal en andere partijen zijn. Dat zijn eigenlijk brokers. Dus die verzamelen vraag en die brengen dat onder bij een aantal partijen die dat aanbod verwerken. hebben soms ook geen eigen drukpersen, een aantal van dat soort partijen. Waar wij voor gekozen hebben is juist zeg maar een strategie waarin wij in een aantal markten een aantal producten focussen. Waarbij wij niet alleen meer de inkt op het papier aanbrengen, maar eigenlijk het hele productconcept ontwikkelen. Ja. Met creativiteit, met intelligentie, met security.
Maar is dat helemaal geleidelijk overgegaan? Want u was eerst ook zo'n bedrijf die gewoon drukte. Ja. En toen heeft u denk ik ook een irritatie gehad ergens. Ja. In welk jaar?
Nou ja, wij hebben een aantal jaren geleden ook zeg maar eens goed in de spiegel gekeken en ook naar buiten gekeken. Wij hebben die strategische ontwikkeling
gezien.
Wanneer
heeft u die switch gemaakt?
Ik denk rond 2013, 2014 dat echt goed in gang is gezet.
En toen heeft u zich gefocust zeg maar op een bepaalde.
Toen hebben wij gezegd wij gaan voor de toegevoegde waardeconcepten en niet voor de laagste prijs. Dat is een race to the bottom.
Toegevoegde waardeconcepten. Ja. Nou, ik heb het nu nog een keer gezegd, maar wat is dat dan?
Dat betekent dat wij behalve het papier bedrukken, dat wij bijvoorbeeld slimme ontwerpen maken.
En dan komt u uit op diploma's, stembiljetten.
Nee,
en
promotie met een hoge
spelwaarde. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, we doen ook heel veel promotionele acties. Je kan je voorstellen dat.
Folders.
Nee. Dan denk je aan spaaracties, loyaliteitsacties in supermarkten voor retailers.
Het moet wel op grote schaal zijn.
Het moet
dan
op grote schaal zijn, liefst wel. Dan kunnen wij daar ook zeg maar mooie dingen voor ontwikkelen. Maar doordat wij goed weten hoe je dat maximaal efficiënt produceert met minimale waste, kunnen wij bijvoorbeeld het concept aanpassen. En soms is een paar millimeter aanpassing van het eindproduct betekent dat je 10.000 euro's bespaart. Of dat je geen waste hebt. En dat je in je verpakkingsmaterialen en op een andere manier.
Nog één laatste vraag over waste. Want hier ligt dat notitieblokje van Power to the Paper. Dat is gemaakt van uitgebloeide tulpen, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Vanuit de Keukenhof, interessante samenwerking. Is dat om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, maar duurt het nog heel lang voordat we dat op grotere schaal terug gaan zien? Of zit er meer in?
Nee, dat is werkelijkheid. We hebben dat afgelopen vorig seizoen hebben we dat voorzichtig geprobeerd. En aankomend seizoen gaan wij dat in de volledigheid gaan wij dat neerzetten. Wij zijn al jarenlang business partner van de Keukenhof. En wij zagen dat na de 8 of de 10 weken dat de tentoonstelling is dat al dat tulpafval weggaat. Papier wordt gemaakt van vezels. Daar kan je ook tulpafval in mengen. En wat wij met de Keukenhof samen hebben opgezet is dat wij dat tulpafval innemen. Dat wordt verwerkt in de papierpulp. En het jaar daarop worden alle producten van de Keukenhof, maar ook andere dingen zoals dit schrijfblokje, worden dan gemaakt van papier.
Ik dacht, dat ruikt dan ook wel lekker, maar dat zit er niet.
Nee, dat is niet het geval. Tulpen ruiken niet.
Maar er zullen toch wel meer bloemen zijn dan alleen maar tulpen in de Keukenhof?
Ja. Nou ja, volgens mij, ik ben daar onlangs weer geweest, het merendeel is tulpen. Hoewel er zeer veel varianten van zijn. Maar
ga je dat dan helemaal wegzetten in de tulpen, in de Keukenhof? Of gaat het ook in de HEMA liggen?
We hebben dit de klant gedaan omdat dit een volledig circulair concept is. En daarmee ligt het voor de hand dat het weer bij de klant terugbrengen. Maar je kan je voorstellen dat je hetzelfde kan doen van tomatenafval in het Westland. Het is natuurlijk leuk als je de keten gesloten krijgt binnen de context van die keten. Maar natuurlijk kunnen wij ook dit soort producten maken van
moet
de EMA.
Moet ook wat gaan sluiten. Dit gesprek helaas. De tijd staat er niet toe nog verder uit te wijden op wat er de komende 200 jaar allemaal gaat gebeuren.
Ik kom graag terug over 200 jaar.
Nou, dat zou kunnen, dan spreken we ook van een innovatie, denk ik.
Dan hebben we ook geïnnoveerd, ja.
Jos van Leeuwen, fijn dat u er was.
Dank u wel.
Als vrouw is dit de laatste dag van het jaar dat je geld verdient. Klinkt cryptisch zometeen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Nog één nachtje slapen en de gemiddelde Nederlandse vrouw werkt de rest van het jaar gratis. Om dat uit te leggen, hoe zit dat nou precies, is hier een man. Conor Clerks. Welkom.
Goedemiddag. Ja,
terrible. Nou, welkom allemaal.
Net hebben we gelijke rechten en hebben we dit weer. Nou.
Waarom zit dat zo?
Nou ja, het is een beetje symbolisch hoor. Maar morgen is het 6 november. Dat is Equal Pay Day. En in Nederland gemiddeld verdienen vrouwen voor hetzelfde werk 15% minder dan mannen. En als je dat nou naar een jaar trekt, dus 365 dagen, dan zou je dus kunnen zeggen, vanaf 6 september doe je het helemaal voor niks als vrouw.
Nou begrijp ik.
Nou ja, vorige week hebben we het al een klein beetje gehad over de loonkloof. Bedrijven in Nederland die blijken daar dus best wel overmoedig over. De meeste Nederlandse bedrijven die hebben niet het idee dat dat bij hun aan de hand is. Maar ja, dat valt er eigenlijk best wel vies tegen. Daarom is Women Inc. vandaag met een campagne gestart. Die campagne heet 15% minder. En Suzanne Steeman die legt uit wat de bedoeling is.
We proberen werkgevers daarin te activeren in dat ze gaan kijken naar de loonkloof in hun eigen organisatie. Want we weten uit nieuw onderzoek dat 75% van de werkgevers ervan uitgaat dat de loonkloof niet voorkomt in hun eigen organisatie. En dat is heel logisch ook, want we gaan er ook zeker van uit dat werkgevers dat niet expres doen, vrouwen minder betalen. Maar de oorzaken zijn vaak best onbewust. En wat wij met onze campagne willen zeggen tegen werkgevers is: ga eens meten hoe het zit bij jou. Want dan kan je je baseren op feiten in plaats van op aannames.
Maar hoe pak je dat aan?
Om dat te gaan doen hebben we een tool ontwikkeld samen met Analytics. En dat heet de gelijk looncheck. En daarmee kunnen werkgevers op een heel simpele manier inzicht krijgen in die verschillen in hun eigen organisatie.
Je zei 75% van de bedrijven denkt, of werkgevers denkt dat dat niet voorkomt. Weet je bij hoeveel procent van de werkgevers het wel voorkomt?
In principe, de loonkloof komt in iedere sector voor. Maar het is echt iets wat werkgevers zelf moeten gaan uitzoeken. Want wij weten dat er zijn onderzoeken bij algemene ziekenhuizen, bij verzekeringen, bij hogescholen. En altijd komt eruit dat de loonkloof voorkomt. Ook andere bedrijven die het zelf hebben uitgezocht, bijvoorbeeld ProRail, APG, die komen er ook op uit. Van ja, dit speelt gewoon bij ons. En dan is de volgende stap om te denken: oké, wat ga ik eraan doen? En daarmee helpen we werkgevers ook. Dus we hebben naast de gelijk looncheck hebben we ook een online magazine op 15%.nl... waarin je echt stappen vindt van: oké, als ik dan een loonkloof vind, wat moet ik daar dan aan gaan doen?
En wat moet je eraan doen?
Ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren om die loonkloof van 15% aan te pakken. Je moet goed gaan kijken naar je salarishuis, hoe worden mensen daarop ingedeeld? Dus bijvoorbeeld kijken we te vaak naar het laatst verdiende salaris, terwijl die niet relevant is voor een functie nu. Speelt onderhandelen bij ons een rol en gebeurt dat op een neutrale manier? Een grote verklaring van de loonkloof is ook dat vrouwen minder vaak een leidinggevende positie hebben. Dat heeft weer vaker te maken met dat vrouwen vaker in deeltijd werken. En we zien dat vrouwen vaak in deeltijd werken omdat ze die verantwoordelijkheid voor de zorg heel erg voelen. Dus wij vinden het ook belangrijk dat werkgevers mannen in hun eigen organisatie ook activeren om die zorg meer op zich te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door langer betaald partnerverlof of flexibel werk.
Als je dit nou heel sec aanpakt in je bedrijf, en je hebt 50% vrouwen, en dan moet je voor de helft van je bedrijf 15% loonsverhoging in één keer toe gaan passen. Dat is best wel een hoop geld, toch?
Ja, dat lijkt inderdaad als een gigantische opgave voor werkgevers. Alleen blijkt ook wel dat vaak heel erg meevalt. Dat weten we ook uit gesprekken met werkgevers die dit al hebben uitgezocht. Omdat het ook heel vaak gaat om je systemen en je structuur in je organisatie. Dus zorg dat vrouwen meer kunnen doorstromen naar een hoge positie hoeft niet in principe meer geld te kosten. Dat kan je juist meer geld opleveren. Zorg dat vrouwen niet uitstromen of dat ze niet uitvallen. Dat levert ze juist ook heel veel op. Dat schrijft bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens. Geeft ook juist aan dat het niet zo vaak is dat vrouwen per se te weinig verdienen, maar dat er ook zoiets is als dat mannen te hoog ingeschaald zijn.
Je kan niet zeggen: oké, 1 januari 2020 wil ik dit opgelost hebben.
Ik denk dat het zeker een proces is. Je moet eerst gaan kijken, speelt het? En daarna moet je goed kijken wat de oorzaken zijn. En dan ga je het oplossen. Dus daar moet je zeker even de tijd voor nemen. Maar ik denk dat je het wel snel zou kunnen doen. Dat je gewoon een goede deadline eraan kan hangen. Dat het juist goed is. En dat je daar ook, we zien ook werkgevers die het doen, dat ze superveel positieve aandacht krijgen in de media. Dat werknemers heel blij zijn als hun werkgever het doen. Dus dat ze ook veel tevredener zijn om te werken voor zo'n baas. Dus ik denk dat het je wel heel veel oplevert om er wel snel werk van te maken in plaats van het een lang proces te maken.
Connor Clerks in gesprek met Suzanne Steeman van Women Inc. De gelijk looncheck doe je op 15%.nl. En er zijn meer afleveringen van de Ondernemersdesk die je allemaal kunt terugluisteren als podcast via onze site of de app. En uiteraard de bekende streamingkanalen.
Ondernemersdesk inclusiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het kabinet komt met een investering van 110 miljoen tegen drugscriminaliteit. En een flink deel van dat geld gaat naar de communicatiecampagne. Creatieve campagnes tegen drugs, die zijn er al een tijdje. We praten erover met Ruben Cusel van WeFilm.
Goedemiddag.
Ze bestaan inderdaad al een tijdje, hè?
Ja, volgens mij al sinds de tijd van Nancy Reagan, toch? Die toen begon tegen de cocaïnehandel uit Colombia. Ja. Maar het gaat inderdaad altijd heel erg over de gezondheidsrisico's. Wat doet het met je? Hoe verlies je de controle? Hoe kan je mensen herkennen die bijvoorbeeld een overdosis hebben? Dus het zit heel erg op het gezondheidsaspect tot nu toe.
Maar dit gaat veranderen.
Nou ja, wat in elk geval Grapperhaus en minister Grapperhaus en
Erik. Jij mag Grapperhaus zeggen.
Ja, sorry. Ja. En Erik Akerboom van de politie. Die zeggen eigenlijk van ja, misschien moeten we de link meer gaan leggen tussen drugsgebruik en ook de schade die het aan het milieu berokkent. Hè? Want je ziet al die de afval van Ecstasy Labs bijvoorbeeld. Maar misschien nog wel meer moeten we de relatie leggen tussen, hè, als jij een pilletje gebruikt of een lijntje koken snuift, dat je daarmee ook bijdraagt aan de criminaliteit. En helemaal natuurlijk na de afschuwelijke gebeurtenissen rondom de advocaat hier in Amsterdam.
Dus het wordt meer ethisch gepreekt?
Ja, ethisch, moreel misschien, misschien bijna. Ja, maar mensen toch wel aanspreken ook op hun verantwoordelijkheid, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, waar je dus ook wel een beetje aan bijdraagt.
Hebben ze inspiratie opgedaan in Brazilië?
Ja, nou, ik vond inderdaad, want het is een beetje een nieuwe link die dan wordt gelegd. Ik vond inderdaad, dus ik ging een beetje zoeken van wat is er nou al gedaan? Nou, wat ik al zei, veel op het gebied van de gezondheid. In Brazilië hadden ze inderdaad een filmpje waarbij je ziet hoe het begint met een verschrikkelijke liquidatie. En dan wordt het filmpje eigenlijk helemaal teruggespoeld, een soort rewind. En dan zie je dat het verhaal eigenlijk begint bij diezelfde jongen die getuige is van die liquidatie, die een beetje drugs koopt. Dus dat is het cirkeltje waar je dan als het ware aan bijdraagt, wordt daar dus gesuggereerd.
We luisteren er even naar.
Violence is financed by the drug dealers. And the drug dealers are financed by you. If you buy drugs, you must know the price.
Ja, het is heel heftig om te zien. Maar
ook
dat is inderdaad
een beetje om te luisteren.
Ook wel een klein beetje om te luisteren. Je hoort wat er gebeurt inderdaad.
Werkt het? Want er gaat geld beschikbaar gesteld worden voor zo'n campagne.
Ja.
Stel dat het op deze manier gaat, is dat dan effectief?
Nou ja, dat is een interessante vraag. Volgens het Trimbos Instituut hebben daar een onderzoek naar gedaan. Specifiek als je op die milieuschade en op de relatie met geweld. Als je daar erg op gaat zitten van werkt dat nou? Hun onderzoek toont aan dat ze dat zeer betwijfelen. En dat komt toch een beetje, men noemt dat cognitieve dissonantie, dat je toch een beetje afstand neemt van zo'n heftige boodschap. En je moet je ook voorstellen, hè, op een avondje, als jij lekker gaat feesten, is dat echt de link die je dan legt en houd je dat tegen. En daar twijfelen zij toch wel heel erg aan of dat die morele boodschap, of dat nou echt gedragsverandering teweeg gaat brengen.
Stel, jij krijgt de opdracht met die film. Hoe zou die campagne eruit zien dan?
Nou ja, volgens mij moet je eerst een stapje terug en moet het gaan over het denormaliseren van drugsgebruik. Het is heel erg normaal eigenlijk. Ja, het hoort er bijna een beetje bij. En moet dat de vraag zijn van hoe denormaliseer je dat nou? Dat hebben we gezien met alcohol achter het stuur, telefoon achter het stuur, je gordel. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van gedrag wat normaal was, wat gedenormaliseerd is. Dus je moet die sociale norm moet je op een of andere manier veranderen. En dan zoiets als dit kan werken. Maar wat bijvoorbeeld ook uit dat onderzoek van het Trimbos Instituut blijft, is dat het bijna eerder effectief is op de mensen die niet gebruiken, om ze tegen te houden om iets te gaan gebruiken, dan de welgebruikers. Zou natuurlijk ook weer interessant kunnen zijn, want als de niet-gebruikers de welgebruikers gaan aanspreken, dat is natuurlijk ook wel weer iets goeds. Omdat, wat zou ik zeggen, is dat een individuele benadering veel beter werkt dan zo'n massacampagne. Dus het is heel moeilijk. Eén ding is zeker, is dat het een lange termijn aanpak is. En dat je het niet met één campagne kan doen. En dat is denk ik ook de terechte kritiek die er is geweest vanuit onder andere Halsema. Die heeft gezegd van ja, een eenmalige investering van 110 miljoen, dat heeft niet zoveel zin. Dat is net zoals met het onderwijs waar 500 miljoen voor wordt uitgetrokken. Dat is te eenmalig en we hebben een structurele oplossing nodig.
Ruben Kustel, structureel gast in dit programma. Over 2 weken weer. Tot
dankjewel.
Dan. Joep.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De grootste beursgang aller tijden komt eraan. En grote zorgen bij de Europese beurswaakhond. Dat komt allemaal ter tafel met het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Thijs Knaap, seniorstrateg bij APG. Net op tijd zijn jasje uitgedaan. Goed. Helemaal klaar voor de strijd. Mary Pietersenbloem, hoofd obligatiebeleggingen bij ABN AMRO. En bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Maar de langste aankondiging is nog altijd voor Jacco Heemskerk. Hij staat er weer eens helemaal in. Head of Investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA.
Ja, goed hoor, in één keer goed.
Nathalie Frank is hier ook, mijn zakenpartner van vandaag. Welkom allemaal. Traditiegetrouw wil ik beginnen bij jullie laatste transactie. Jij mag aftrappen.
Dankjewel. Onze laatste transactie is geweest om de looptijd in de obligatieportefeuille wat terug te brengen. En dat hebben we gedaan toen we eigenlijk zagen dat het beleggingsklimaat draaide. En ook wat hogere rentes ging ondersteunen. Dus je vermindert daarmee je rentegevoeligheid in de obligatieportefeuille. En dat hebben we een paar weken geleden gedaan.
En je hebt dat een beetje teruggebracht tot wat dan?
Nou, we zitten nog wel licht overwogen, die rentegevoeligheid. Omdat we het nog niet helemaal vertrouwen dat de rentes door zullen gaan stijgen. Maar we zaten veel meer overwogen. Dat heeft ons heel goede rendementen opgeleverd in de tijd dat de rentes eigenlijk daalden, eerder dit jaar. En we hebben een deel van die winst hebben we ingelokt in de portefeuille.
De 100-jarige Oostenrijkse staatsobligatie is eruit.
Ja, ik weet niet precies hoeveel die obligatie hadden, maar zo ongeveer.
100-jarig. Ja. Thijs, jij hebt je papier in de hand genomen.
Het is correct, ja. Wat staat erop, is de vraag.
Wat staat daar dan op?
We hebben eind vorige maand een substantieel belang genomen in Interparking. Het is een eigenaar van parkeeroplossingen, oftewel garages in Europa. En daarmee zijn we mede-eigenaar geworden van 415.000 parkeerplaatsen in Europese steden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. We kunnen altijd parkeren, dat scheelt. Het valt onder infrastructuur. Dat is voor ons een aantrekkelijke vermogenscategorie. Je koopt parkeerplaatsen, maar eigenlijk ook stabiele kaststromen, denken wij dan. Die meebewegen met het prijsspel. Dus ook over 20 jaar nog penningen op gaan brengen. Die vinden we fijn. Voor pensioenfonds is dat een ideale assetclass. Kan je steeds minder op de liquide markt kopen.
En er is heel veel wat nog in te winnen. Ik was nog laatst in het buitenland. En dan zie je dat er heel wat nog te winnen is. En dat
de auto's nog op straat staan gewoon zelfs.
Ja, op straat. Of die parkeerplaatsen. Die kun je niet vergelijken met het niveau wat je hier hebt.
Ja, nee. Dus er is inderdaad bij parkeerplaatsen nog wel iets te verbeteren. We houden nogal vast aan het smart city concept. Daar heb ik hier wel eens over verteld, dat je allerlei dingen die je al jaren doet in steden toch nog wel ernstig kan verbeteren als je gebruik maakt van moderne technologie. Nou ja, wat kan je dan met een parkeerplaats doen? Ja, je kan aangeven waar er een vrij is bijvoorbeeld. Je kan er een laadpaal naast zetten. Je kan ruimte maken voor carsharing plekken en al dat soort dingen.
Ja, maar niet te veel carsharing, anders dan komt die parkeerplaats leeg te staan.
Dat is waar. Dus het moet geoptimaliseerd worden. Maar dat gaan we allemaal doen en daarmee hopen we een goed rendement te
halen. En kijk je dan ook nog naar maatschappelijk verantwoord beleggen?
Ja. Want jij denkt nu parkeerplaatsen, dat zijn stinkende auto's. Ja. En dat is een vraag die ik misschien wel verwacht had. Ja. Dus daar antwoord ik meteen op dat er ook elektrische auto's op de parkeerplaatsen kunnen. Maar wat ook nog wel een effect is, wat ik zelf als autorijder ook nog wel eens meemaak, is dat als je geen parkeerplaats kan vinden, moet je 3 keer de stad rondrijden voordat je wat gevonden hebt.
En daarom ben je op de fiets nu vandaag.
En daarom ben ik vandaag op de fiets, dat is nog beter. Maar je kan je voorstellen dat als je de parkeervoorziening wat optimaliseert, dat je dan ook dat verkeer wat vermindert. En dan misschien
er komen ook allemaal diensten in de
parkeerplaatsen hebben in dit panel. Jacco, wat is jouw laatste transactie?
Heel anders. Alles is duur tegenwoordig, dus wat moet je hebben? En dat is toch wel leuk om te melden dat we vorige week voor een Franse verzekeraar een catastrofeobligatie in de markt hebben geplaatst. En dat is een categorie, daar is op zich niet zo heel veel van verkrijgbaar. Maar het is helemaal niet gecorreleerd met andere economische activiteiten.
Je moet me even uitleggen wat het is. Een catastrofe?
Ja.
Dus denk ik meteen, daar zou ik van wegrennen.
Ja, nou dat klopt. Daar moet je van wegrennen. In dit geval is het een obligatie die uitkeert als je bijvoorbeeld stormschade hebt, windschade of orkanen die langstrekken. En daar kunnen verzekeraars zich voor herverzekeren in de markt, maar ze kunnen ook in de kapitaalmarkt een obligatie uitgeven.
Dan begrijp ik het. Nee, heel goed. Ik was een beetje in verwarring door het woord catastrofe.
Dat klonk niet goed.
Het is een ramp. Nee, het is
parkeren klinkt beter dan catastrofe.
Nu we het toch over auto's hebben en maatschappelijk verantwoord beleggen. Saudi Aramco, die beursgang, die is al een keer uitgesteld. Misschien wel zelfs 2 keer. Het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. In potentie het grootste bedrijf ter wereld. Gisteren wel wat cijfers die tegenvielen. De winst en de omzet die dalen. Ik heb het gisteren ook over gehad met Nico Inberg van IEX Media. En die zei in dit programma, institutionele beleggers die kunnen het echt niet meer maken om hierin te beleggen. Daar moet je verre van blijven. Heeft hij gelijk?
Ik denk dat hij in grote mate wel gelijk heeft. Hè. Er is natuurlijk in Nederland een hele beweging voor het duurzaam beleggen. We moeten dan wel ook even wat verder over de grens kijken. Ik was recent in Amerika en daar leeft dat een heel stuk minder. Dus we moeten niet te snel oordelen voor de hele wereld. Maar dat is zeker een belangrijk aspect voor de beursgang van dit aandeel. Absoluut.
We werden gebeld door het FD. Ik ga meteen maar even door als institutionele belegger.
Ja, nee, stond op een lijstje.
Ja, heel goed. Dus met de vraag, sluiten jullie het van tevoren uit? En daarop was het antwoord nee, dat doen we niet. De uitsluitingen hebben we hele strenge regels voor. Daar volgen we de Verenigde Naties in. En nou, daar is Saudi-Arabië nog niet op het zwarte lijstje terechtgekomen. Maar bij beleggingen is het wel zo dat je, en daar heeft Nico wel gelijk in, dat je ook moet kijken, niet alleen naar wat levert het op, maar wat zijn de kosten en wat zijn de ESG, de duurzaamheidskenmerken van zo'n belegging. En daar denk ik dat voor elke belegger geldt, dat ja, bij het aandeel Saudi-Aramco een belangrijke overweging zou moeten
zijn. Als je zegt, we sluiten niet op voorhand uit, dat is natuurlijk ook gewoon echt meteen een grens stellen.
Ja.
Maar het is ook niet heel aannemelijk dus dat jullie daar wel instappen.
Nou, we gebruiken het.
Stel de vraag even op een andere manier.
Ja, heel goed. Dus ik geef hetzelfde antwoord. Maar ik zal er iets meer bij vertellen. Dus,
ja, maar we zouden het niet op voorhand uit willen zeggen. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren.
Nee, dus wij hebben een beleid waarbij. En het beleid is dat we. We geloven niet in om allerlei dingen uit te sluiten. Omdat we het niet fijn vinden. We zien er vaak meer heil in om aan tafel te komen bij bedrijven. Zelfs als de bedrijven nog niet helemaal tip en top zijn. Zoals we dat in Nederland gewend zijn. En dan op die manier als aandeelhouder het te verbeteren. Dus de vraag die dan op tafel ligt is: van, zien wij hier veel perspectief? Ja. Om het bedrijf.
Ik had deze vraag letterlijk zo verwoord in mijn draaiboek staan. Je hoort vaak dat bedrijven zeggen, institutionele beleggers, we moeten aan tafel komen. Ja. Maar is het zinvol om aan tafel?
Dat hoor je het opnieuw van mij. En dat is ook echt waar. Want ik denk dat je als belegger, nou ja, sommige dingen wil je gewoon niet mee gezien worden. Dat is absoluut waar. En sommige plekken, ja, is er.
Maar er gaat maar een heel klein plukje van de bedrijf gaat naar de beurs. Hè? Dus waar heb je het dan eigenlijk over? Hoeveel zeggenschap heb je dan over wat er bij Saudi-Aramco gebeurt?
Ja, als je zo begint, kan je überhaupt wel.
Maar
dat is ook een van de overwegingen. Kijk, er gaat geloof ik 3% naar de beurs, las ik in de
krant
vanochtend maximaal. Dus 97% blijft in de handen van de Saoedische staat. Daar heb je ook mee te dealen. En dat is ook iets wat je als minderheidsbelegger, zeer grote minderheidsbelegger, dan mee moet nemen. En dat is dat kan ook een reden zijn om misschien toch niet zo enthousiast erin te stappen.
Ik denk dat het toch in, is misschien pijnlijk om te zeggen, maar uiteindelijk best in portefeuilles van pensioenfondsen ook in Nederland terecht gaat komen. Ondanks het feit dat op E, de S en de G op alle drie de gebieden hier behoorlijk wat op aan te merken is. Simpelweg om reden dat het in de index wordt opgenomen. En dat partijen die index volgen waarschijnlijk dan ook een stukje Saudi-Aramco hebben.
Ja. Maar je had net al je vraagtekens bij investeren in een parkeergarage.
Ja.
Dan is dit toch nog wel een halte verder, of niet?
Nou, ik moet ook wel. Ik heb een kleine glimlach op mijn gezicht als ik nou kijk naar deze transactie. Dus ik lees dat er 25 internationale banken zijn ingehuurd om deze IPO te begeleiden. En dat er wereldwijd meer dan 300 banken zijn ingehuurd om uiteindelijk de distributie te doen. Het is maar 3%. Toch is het omgerekend, hopen ze 60 miljard. Dus ze doen wel ontzettend hun best om er een succes van te maken. En ook als je dan ziet hoe het ondersteund wordt. Miri, jij en ik hadden ze van tevoren even over.
Ja.
Alles wordt uit de kast gehaald door de overheid om deze bruid echt goed aan te kleden.
Ja, dividenden worden beloofd, belastingen worden verlaagd op het bedrijf. Particuliere beleggers in Saoedi-Arabië zelf krijgen een extra aandeeltje erbij als ze er 10 van kopen en 180 dagen in een portefeuille houden. Nou, noem maar op. Ik denk wel, uiteindelijk gaat de markt wel oordelen wat de werkelijke waardering is van het bedrijf. En daar is met name ook de speculatie over. De mensen die het in de klassieke portefeuilles opnemen, zoals ook wij voor een deel zullen moeten doen, want het loopt in je index erin aan alle kanten. En dat is de benchmark waartegen je eigenlijk belegt. En dan ga je gewoon kijken van ja, weet je, wat is eigenlijk de verwachte rendement voor het risico wat je loopt. En de risico's zijn wel bekend, dat is met name in de politieke sfeer.
Ja.
Maar dat rendement, hoeveel kun je daarop verwachten? Nou, dat hangt heel erg van de waardering af. En daar is ook hele grote speculatie over. Maar misschien een hele domme vraag. Hè? 3%, hebben ze dat kapitaal nodig? Of is het gewoon een soort charme-offensief om te kijken van hoe liggen wij in de wereld?
Nee, ze
hebben het nodig. Ja, ze willen hun economie wegdiversificeren van olie. Ik zie vanuit Saoedi-Arabië heel goed eigenlijk het verhaal om dit nu naar de markt te brengen.
En ze hebben SABIC nog, die ze gedeeltelijk moeten betalen in cash. Dus,
En ze hebben grote plannen, grote projecten opgeleind die op allerlei manieren de economie moeten gaan helpen om die om te vormen. Mm-hmm. Waar het geld in gaat belanden is het publieke investeringsfonds. En die hebben al heel veel commitments afgegeven voor investeringen die ze willen doen in binnen- en buitenland. Maar is 3% dan niet heel weinig? Normaal gesproken wel, maar dit is een megabedrijf. Dus je hebt het over 2000 miljard. Dat is de topend van de waardering. Daar wordt het waarschijnlijk niet voor naar de beurs gebracht. Maar ja, een paar procentjes daarvan is gewoon heel veel.
En misschien lukt het ook wel, want juist als je maar een heel klein beetje naar de markt brengt, dan heeft dat op de prijs natuurlijk best een effect. Ja.
Ik sprak gisteren ook met Mark van Baal, die is van Follow This. Nou, waarschijnlijk wel bekend, hè? De activistische aandeelhoudersgroep die probeert ook vanuit Shell hervorming voor elkaar te krijgen. En de logische vraag is, zou je erin stappen? En er waren twee goede redenen om het niet te doen. Eén, hij vroeg zich af of het allemaal wel veilig was om daar een aandeelhoudersvergadering bij te wonen. En twee, zei hij, dit is een staatsgestuurd bedrijf, daar komt de verandering niet van. He, dus ik heb maar een beperkte capaciteit om mijn talenten aan te wenden en om mijn aandacht aan te geven. En dan verwacht ik niet zoveel van Saudi Aramco. Thijs, snap je dat?
Ja, ik snap het wel. En het is vooral als je inderdaad zegt van het is maar 3% en ze luisteren waarschijnlijk toch niet naar je, dan is dat een logische redenatie. Je moet het ook niet onderschatten. Hè, wat Mary net al zegt, ze hebben echt het geld nodig, want ze moeten de Saudische economie hervormen. Anders dan loopt het over 20 jaar sowieso mis. Dus ik denk dat je als belegger niet helemaal onbelangrijk bent. He, dit is, als je ooit wat wil veranderen, dit is wel het moment, als ze het geld nodig hebben, als je de leverage hebt, ja, dan
dus
kun je wat
uitrichten. Idealisten die het gaan kopen dan, het aandeel?
Goed.
Nou, niet om die reden, denk ik. Maar het is een goede beweging dat ze dat proberen te doen.
We blijven zo meteen in Europa, want er zijn zorgen bij de Europese beurswaakhond over beleggingsfondsen. Waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het beleggerspanel is te gast, bestaande uit Mary Pietersenbloem van ABN AMRO, Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson en Thijs Knaap, senior stratege bij APG. En we gaan praten over een interview, de zorgen van Steven Major van de Europese beurswaakhond ESMA. Hij trok aan de bel in het FD. De problemen met moeilijk verhandelbare beleggingsfondsen zijn een risico voor het financiële systeem. Jacco, kun je eerst even uitleggen wat er speelt?
Wat er speelt is dat er in de afgelopen maanden een aantal fondsen is geweest dat beleggers weg zag lopen en eigenlijk niet voldoende liquiditeit kon vrijmaken om die beleggers hun geld terug te geven. Waardoor er stress komt in het systeem, prijzen omlaag gaan. En dat wil de Europese toezichthouder tegenhouden. Ook uit het belang van de individuele beleggers en dan met name particuliere beleggers die eigenlijk niet goed weten waar ze instappen en hoe illiquide het product is wat ze kopen.
Want dat zijn dus beleggers die collectief naar de uitgang willen. En dan blijkt dat geld, dat is er niet, dat zit vast.
Ja, en de indruk is gewekt in een aantal van die fondsen dat je er wel op dagelijkse basis uit kunt.
En die zijn dus, die fondsen, die zijn door keuringen heen gegaan. Dat is, neem ik aan, toch ook getoetst door toezichthouders, maar niet voldoende?
Ja, daar klaagt de Europese toezichthouder over dat de ene toezichthouder daar wat lakser in is dan de andere. En dat dus door, tussen de mazen van de wet doorgegaan is. Maar er zit natuurlijk wel wat achter. Waarom gaan al die fondsen opeens in al die illiquide beleggingen? Terwijl dat misschien niet zo'n heel goed idee is. Dat komt allemaal doordat daar elders helemaal geen rendement meer te behalen is. Dus in feite is dit het effect van de search for yield, de zoektocht naar rendement.
Daar mag deze Steven Major niks over zeggen.
Ja, dat is niet zijn werk, dus ik snap dat hij er alsnog een beetje verdrietig van wordt. Maar het is wel... het is wel verklaarbaar. Hè? De reden is misschien wat simpel. Maar ja, je moet ergens je geld vandaan halen. En als dat niet in de liquide markt kan, dan proberen mensen...
Dus dan ga je risico's nemen die niet zo goed te verantwoorden.
Voor mensen die ook, voor fondsen die tegelijkertijd weer moeten uitkeren, is het inderdaad minder verstandig. Ik kwam hier net met de parkeergarages. Ja, die kunnen we niet morgen weer verkopen. En dat kan omdat wij werken voor pensioenfondsen. En die hoeven pas over langere tijd het geld weer uit te keren. Ja. Dat is een ander verhaal. Dus niet voor elke belegging is dit een goed idee.
Nee, je ziet ook, het echoot eigenlijk wat het IMF twee weken geleden nog heeft geroepen bij de presentatie van het stabiliteitsrapport van financiële markten. Ja. Hebben ze ook een hele mooie analyse gedaan in hun rapport. Daar hebben ze dan niet over parkeergarages, Thijs, maar ze hebben het wel over wat de minder liquide obligaties. Dus dat zit helemaal in mijn wereld. Maar ook over alternatieve beleggingen. En dan kom je wel bij infrastructuur, bij vastgoed en dat soort zaken. Maar wat ze bij die obligatiefondsen hebben ontdekt, is dat inderdaad de kaspositie die wordt aangehouden, die is verminderd. Niet zozeer op de hele hoogspeculatieve obligaties, daar is die gelijk gebleven, maar wel in de, zeg maar, in het middensegment van toch nog redelijk kredietwaardige obligaties is de kaspositie gewoon teruggelopen. Nou, en als je daar dan een stressscenario op loslaat. En je gaat dan kijken van oké, laten we eens veronderstellen dat er net zoveel mensen uit willen als tijdens de laatste crisis. Is er dan voldoende liquiditeit in die fondsen? Conclusie, nee. Nou, en daar is het IMF maakt zich daar zorgen over.
Nou, je en maakt ook wilde gevaren. Maar is dat dan terecht?
In hele uitzonderlijke situaties wel. En ik vind daarom ook goed dat zowel het IMF als ESMA hier nu de spotlight op zet. Want je wil eigenlijk het dak repareren als het weer nog gewoon goed is. En je wilt niet tegen zo'n soort situatie aanlopen als de hele markt in de stress ligt.
Ja. Maar het is minder bijzonder dan je misschien suggereert onbedoeld. Ja. Je kunt kijken naar die Neil Woodford met zijn fonds. Daar liepen de mensen weg. Dan heb je snel stress. Een van die Natexis-fondsen, H2O, daar gebeurde hetzelfde. Ja. Omdat er iemand in een verkeerd daglicht werd gesteld en mensen naar de uitgang liepen. GAM heeft hetzelfde ook nog eens gehad. Dus in de afgelopen maanden is het 3 keer voorgekomen dat er toch een run naar de uitgang is.
Hè.
Dus
in enkele van die 3 gevallen is het een systeemrisico geworden. Nee, dat waren dat individuele fondsen. En het IMF zegt pas op, want als dit wat grotere omvang heeft, dan kan het ook elkaar gaan besmetten, dat van de ene ellende de andere komt en dat we dan opeens weer een financiële crisis hebben. Nou, dat moet het IMF zeggen, dat doen ze altijd, hè. Dat is hun rol. En ik vind het ook een beetje vervelend in die zin dat, wat ik net zei, je wordt als belegger de moeilijke kant op gedrukt. Hè. Ja. De rente is negatief, je moet ergens wat verdienen. Nou, dan kom je terecht in moeilijk verhandelbare stukken. Ja, en dan zegt diezelfde toezichthouder, die dan in hetzelfde gebouw zit, die zegt, ja, maar dat mag ook niet, want dan neem je te veel risico's. Dus je wordt er wel een beetje.
Het mag wel. Alleen je moet goed weten waar je in belegt.
Exact. Nou ja, heel goed. En dat is
als jij zegt, het IMF heeft een bepaalde functie. Deze toezichthouder toch ook. Het zou toch heel gek zijn als hij zegt, ik zoek de mazen van de wet.
Hij heeft ook een bepaalde agenda. Hè? Want het komt ook uit het stuk natuurlijk heel duidelijk naar voren dat waar hij voor pleit is toezicht op Europees niveau.
Regie.
En toevallig is dat de taak van de ESMA. Dus hij predikt ook een beetje voor eigen boek. Overigens vind ik het wel een goede boodschap. Want wat je ook ziet in Europa is dat dat landen een beetje tegen elkaar op concurreren. Ja. Wat betreft dit soort regelomgeving. Hè. Sommige landen proberen het uitermate aantrekkelijk te maken voor fondsen om daar naartoe te komen. En dat wil je eigenlijk binnen één Europa natuurlijk niet hebben.
Nee. Jacco, jij zei net, het is de afgelopen maanden, misschien zonder dat de meeste mensen het doorhebben, 4 keer gebeurd. Dan wordt hier gezegd, ja, systeemrisico's, die zijn er wel degelijk. Maar toch nog even, waarom is dat systeemrisico er nu eigenlijk dan nog niet? Waarom waren dit geïsoleerde gevallen?
Ja, dat is altijd ingewikkeld te beoordelen. Maar we kijken natuurlijk heel erg naar welke systeemrisico's zich opbouwen. En ik, onderweg hier naartoe, dacht ik, dan luister ik naar de podcast ook van Kees de Kort. En dan die ziet nu ook overal lichtpunten. En dan denk ik, als jullie vaste commentator positief wordt.
Nou,
dan
mag morgen nog maar even af, hoor.
Dan is het echt opletten geblazen. Dus ik begin wel degelijk te kijken naar de barsjes die je in de financiële wereld ziet. En een van die barsjes vind ik ook de Amerikaanse repo-markt bijvoorbeeld. Waar opeens geen liquiditeit meer was een aantal weken geleden. En waar eigenlijk nog steeds de toezichthouders kijken wat de oorzaak daarvan is. En allerlei verhalen, maar niemand heeft eigenlijk echt het goede verhaal nog te pakken.
Nee, maar dat gaat er wel vanuit dat het de komende tijd misschien alleen maar minder wordt, hè, de recessie die eraan komt. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ik weet het niet, ik geloof dat Thijs, jij de redactie hebt gezegd dat het ook wel tijd is voor misschien wat goed nieuws.
Nou ja, het is altijd tijd voor
Brexit,
goed nieuws. Maar het viel mij op dat de MSCI World, de aandelenindex, stond gisteren op een all-time high. Is nog nooit zo hoog geweest. Mary riep het al even, de rente stijgt ook weer. Een teken dat de grote vrees eruit is. Het lijkt bijna wel lente als je niet naar buiten kijkt waar de blaadjes hier op straat liggen. Dus er is wel wat goed nieuws. En daar zitten wel allerlei dingen achter. Hè. Je ziet voortgang bij Brexit. Er schijnt nu dan echt een handelsdeal te komen tussen China en de VS. En dus al met al op markten is het nieuws niet eens zo heel slecht. Nou moet je dat een beetje loszien van het risico op een crisis. Ja. Want die kan er altijd komen. En daar moet je altijd klaar voor zijn. Dus ik wil ook niet de optimist uithangen hier die nergens problemen ziet.
Dat is denk ik ook het woord waar ik op aansla. Risico. Kijk, risico is één. Want dan weet je wat er kan gebeuren. Dan kun je er een kans aan toerekenen. Maar onzekerheid is eigenlijk veel belangrijker. En wat we nog niet weten wat er kan gaan gebeuren, dat veroorzaakt vaak stress in de markt. Dus zo'n Brexit en alles wat je al weet wat verkeerd zit, dat gaat die stress niet meer veroorzaken.
Wil jij nog iets toevoegen?
Ja, zeker. Je ziet ook in de onderliggende macro-economische data dat er wel dat de zaak zich stabiliseert. Dus alle indicatoren die liepen naar beneden, maar die stabiliseren nu. Dan heb ik het bijvoorbeeld over ondernemersvertrouwen in de wereld. Dan heb je het over productie van auto's in Duitsland, wat de hele tijd lang heel erg zwak was. En een aantal andere cijfers. En daar zie je wel een zekere mate van stabilisatie erin komen. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat de markt nu wel heel erg hard vooruit loopt op een deal tussen de Verenigde Staten en China wat betreft de handel. Ik denk dat ze daar iets te optimistisch over is. Dus we moeten ook weer oppassen dat we niet weer helemaal heel erg vrolijk gaan worden.
Ja, Matthijs heeft ook al een disclaimer. Ik wil je niet optimist uithangen. En Kees de Kort ziet die deal ook niet zo 1, 2, 3 tot stand komen, Jacco. Dus. Ja. Beetje bijblijven.
Luister ik morgen weer.
Zeker. Jacco Heemskerk was hier, Thijs Knaap en Mary Pietersenbloem. Dank dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Dat lief Franke was mijn zakenpartner. Tot de volgende keer. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen vanuit het Nationaal Export Event. En dan spreek ik Janko van der Baan. Hij is de algemeen directeur van Scania Benelux. Zometeen eerst tijd voor onze dagelijkse podcast Newsroom van het FD en BNR. Veel plezier en dus tot morgen.